onze statenbrief voorbereidingsvergadering. Ik verzoek de leden hier in de staatszaal aanwezig om te gaan zitten. Dames en heren, ik heet u allemaal van harte welkom bij onze statenbrede voorbereidende vergadering die in hybride vorm plaatsvindt. Dat betekent dat diverse statenleden in de statenzaal aanwezig zijn, maar dat ook vele collega's aan de vergadering deelnemen van huis uit. Ook voor hen in het bijzonder van harte welkom vandaag bij deze vergadering. Het is plezierig dat we deze hybride vorm, ondanks ook de beërgerde omstandigheden, met elkaar kunnen volhouden. En ik verheug me dan ook op het debat over een belangrijk document waar we vandaag over gaan beslissen. En dat is de begroting voor het komend jaar. Uiteindelijk zullen we dat doen, dat weet u, tijdens de digitale statenvergadering die vanavond om 8:00 stipt zal beginnen en die door u allen kan worden bijgewoond via het scherm. En dan zullen wij uiteindelijk tijdens die digitale vergadering stemmen over de stukken die we vandaag met elkaar in voorbereidende zin bespreken. Maar vanzelfsprekend ook stemmen over alle moties en amendementen die u vandaag zult indienen. En u bent ook in de gelegenheid tijdens de digitale vergadering om stemverklaringen af te leggen. Dus nu doen we vooral met elkaar het debat misschien nog een paar regels van huishoudelijke aard. Voor degenen die hier in de statenzaal aanwezig zijn, geldt dat maximaal 2 leden per fractie is. Dat ik zal zorgen dat er voldoende gelegenheid is tussen de agendapunten om te wisselen. Ook vanuit het college zal steeds 1 gedeputeerde hier in de statenzaal aanwezig zijn. En we zullen dus ook weer bij de wisseling van de agendapunten zorgen dat er gewisseld kan worden. Ik verzoek u allen hier in de zaal aanwezig om de zaal te verlaten via de uitgangen achter u. En de zaal alleen te betreden via de voorkant. Dus als we dat zo met elkaar kunnen doen, is dat heel plezierig. De tweede mededeling die ik doe is dat helaas is gebleken dat onze online streaming van deze statenvergadering niet werkt. En is ook niet te repareren op dit moment. Dus er is nu voor gekozen om diegenen die los van de statenleden de vergadering willen bijwonen, dat die de gelegenheid krijgen om dat via de MS Teams omgeving te doen waarin wij nu met elkaar allemaal vergaderen. Dus dat betekent dat u wellicht ook een aantal gasten op de deelnemerslijst zien. Vanzelfsprekend geldt daarvoor dat alleen statenleden in de statenvergadering het woord kunnen voeren. Dus ik verzoek ook alle anderen die het volgen, zowel beeld als microfoon, gedurende de hele vergadering uit te laten.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Meneer Dechsen, sorry, ja.
Hoe verhoudt zich dat tot de wet en hoe zouden mensen dat kunnen weten die nu inloggen op de website van de provincie Utrecht? Want daar staat niets.
Ja, kijk, ik denk dat er geen wettelijk bezwaar bestaat dat het niet online op deze manier te volgen. Dit is ook een voorbereidende statenvergadering. Vervelend is het wel. En de griffier kan misschien even aangeven op welke wijze wij de mensen informeren.
Ja, de link naar de vergadering, dus de link naar de teamsvergadering staat op het staatsinformatiesysteem. Je kan daar dus aangeklikt worden en kun je meeluisteren. En als ik het goed heb begrepen van de griffiermedewerkers, wordt het nu ook de teamsvergadering gestreamd toch via PO, dus via gemeenteoplossingen.
Oké, mooi.
Voorzitter.
Mooi, dank. Voor het begrip daarvoor, dus gaan we het op deze wijze proberen. Vervolgens meld ik u dat we in deze statenvergadering op voorstel. Presidium. Ja, meneer Boswijk, gaat u gang.
Ik hoor dat een aantal fractieleden van mij in de chat kunnen. Dus dat is wel een beetje lastig om interrupties.
Ja, we zullen even kijken of daar wat aan kan worden gedaan. Dus we doen het even in rustig tempo, zodat ook gebreken kunnen worden hersteld. We werken deze statenvergadering, voorbereide statenvergadering, op voorstel van het presidium weer met spreektijden. De spreektijden zijn te zien in de statenzaal. En af en toe zal ik als voorzitter of de griffier even ook aangeven worden mensen die de vergadering, aan de vergadering deelnemen via MS Teams ook op de hoogte zijn van het verloop van de spreektijden. Alles is ontworpen en uitgedacht op de mogelijkheid om uiterlijk vanmiddag om 6:00 klaar te zijn met de beraadslagingen over de stukken die op deze agenda staan. Zodat degenen die dat wensen hier nog wat kunnen eten en daarna een plek kunnen uitkiezen waar ze de digitale vergadering vanaf 8:00 kunnen gaan volgen en daaraan deelnemen. Ik heb vanmorgen ook met de fractievoorzitters gesproken dat als het onvoorstelbare feit zich zou voordoen dat we om 6:00 nog niet klaar zijn. De voorbereidende statenvergadering zal schorsen en dat we die morgenavond heropenen. En dat ik wel om 8:00 vanavond de digitale vergadering open om hem dan vervolgens ook weer direct te schorsen en dan later op de avond, morgenavond, weer te hervatten. Dus dat is de afspraak, maar ik denk dat het met elkaar moet lukken om vandaag die tijdstip van 6:00 te halen.
Voorzitter?
Ja, meneer De Droog.
Ik krijg uit verschillende hoeken te horen dat er echt groot is op de lijn, dat andere statenleden niet goed kunnen volgen. Kan er een van de speakers of boxen uit die dat veroorzaakt?
Ja, ik kijk even van of dat gaandeweg te herstellen valt. Ik hoor hier geen galmen, maar dat is inderdaad even de MS Teams omgeving kijken of daar iets aan gedaan kan worden. Ik ga nog langzamer praten. Dat we allemaal voor van de orde, denk ik, voor deze vergadering vooraf. En ik wacht wel even op het seintje of de vergadering ook van huis uit goed te volgen is om echt af te trappen. Maar dat zal hij mij dat zal hij niet erg vinden. Maar ik wil wel de gelegenheid ten baat nemen om de heer De Droog te feliciteren met zijn verjaardag. Hè? Want dat is een feit vandaag. Van harte gefeliciteerd. En dat u ook de verjaardag met ons wil vieren. Dat stemt ons tot grote vreugde in deze tijd van beperkingen. En voor de mensen die u nog niet in beeld hebben, maar dan kunt u nu wat gaan zeggen, die zien daar ook een prachtig bloemetje naast u staan. Dus meneer De Droog gaat gang, moet je het zeggen. Dan kunnen we gelijk testen.
Kijk, wordt dus inderdaad om begonnen te testen. Dank voor de felicitaties. Chat hier. Ik lees dat het apparaat op het welke de commissaris moet worden gemuurd. Dat zou helpen op de lijn. En voor de rest ben ik natuurlijk hartstikke blij dat ik naar huis gezeten en zoveel mensen mag vieren. Er zijn niet al mensen in dat Nederland kunnen redden.
Eens even kijken. Ja, mijn laptop, maar misschien kunnen de technici even helpen, die is gemuted.
Statenleden zijn ook niet te horen, begrijp ik.
Nou, dan stel ik toch voor dat ik even de vergadering die zo voorspoedig begon, schors, om even te kijken of de technische problemen kunnen worden opgelost. Want dat lijkt me wel belangrijk voordat we echt kunnen beginnen. De vergadering is geschorst. Nee, dat is inderdaad een goede meneer van Schiema. Ik wacht echt een beetje op de orders vanuit de techniek om eventueel iets voor te dragen. Zingen zal ik niet doen, maar om de installatie te testen. Even kijken.
Kijk, jij hebt twee microfoons. Als jij praat, dan gaat die aan. Maar hier heb je ook je microfoon aan. Dus als het helpt als je.
Test. Is het zo goed te horen? Ja, zie ik met een uitroepteken. Helemaal goed. Mooi. Dan is dat denk ik opgelost. Misschien kan een van de statenleden. Ah, meneer De Droog, u deed net al zo aardig. Even nog wat zeggen om te kijken of dat bij u ook geldt.
Ja, voor de kijkers thuis de vraag of dit beter verstaanbaar is.
Jazeker.
Er ploppen allerlei ja's in mijn scherm. Ja, dus ja, ja, ik begrijp dat het goed gaat.
We hebben het probleem gevonden en opgelost. Heel veel dank voor uw geduld. En dan gaan wij heropen ik de vergadering. En misschien nog één punt van orde. Heb ik ook even met fractievoorzitters gesproken. U maakt het voor de griffier en voor mij makkelijk om de chat nu alleen nog te gebruiken gedurende de vergadering voor als u een interruptie wil aankondigen. Hè, dat kunt u via het woordje inter doen. Dus geen handjes, maar het woord. En misschien is het ook wel fijn als dat een interruptie is van niet een van de woordvoerders hier. Hè, dus dat kan ook een van de statenleden van huisraad zijn. Dat je dan even zegt inter en dan de naam ook zichtbaar wordt wie dat wil doen. Dat is volgens mij automatisch al zo in de chat. Maar dan zal ik diegene zo snel als het kan het woord geven om de interruptie te plegen. En interrupties zijn ook onderling toegestaan. Dus geeft u dat ook in de chat alsjeblieft aan dat u misschien elkaar wil interrumperen en niet zozeer het college. Dan kan dat vanzelfsprekend ook. En dan is het handig als u aangeeft op wie de interruptie voor wie die bedoeld is. Goed, nou, dat allemaal van tevoren. Dan gaan wij over tot agenda punt 2 en dat is het vaststellen van onze agenda. Daar kunt u mee instemmen. Mooi, dank u wel. Dan kom ik bij agenda punt 3 en dat is het vragenhalf uurtje. En er zijn vragen aangekondigd door de PVV. Ik geef de heer Derksen graag het woord. Meneer Derksen.
Ja, voorzitter, het gaat natuurlijk niet echt over de inhoud van het voorstel om woningbouw mogelijk te maken in Amersfoort. Maar het gaat natuurlijk wel over hoe dit college de functie en de rol van PS nou precies eigenlijk ziet als ze eerst persberichten de deur uit doen en vervolgens zeggen, joh, we gaan er ook nog eens een keer met PS over spreken. Hoe verhoudt zich dat tot alle toezeggingen die elk nieuw college weer opnieuw maakt om transparant en in open dialoog met PS het gesprek aan te gaan? Daarnaast staat in dat persbericht dat PS er op 11 december over gaat vergaderen. Dat is een dag die ik herinner, want dan ben ik jarig. Maar we vergaderen dan niet, dus dat is dan alweer op 9 december. Dus ja, hoe ziet GS nou eigenlijk wat wij hier doen? Want anders kunnen we misschien beter thuis blijven als de voorstellen eigenlijk al voorgekookt zijn en afgetikt in het college.
Dank u wel, meneer Derksen. Meneer Van Muilekom zal namens het college antwoorden. Meneer Van Muilekom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het college vergadert en neemt openbare besluiten. En die openbare besluiten die maken we ook kenbaar. Nou, dat is hier ook bij Langs Eemen Spoor gebeurd. En als we dat kenbaar maken, dan doen we dat met een duidelijke kop. Maar wat we nadrukkelijk ook doen, is in het echt in het bovenste blok vet gedrukt aangeven dat het PS is die uiteindelijk het definitieve besluit neemt. Dus het is niet ergens weggemoffeld of het staat er niet in. Het staat echt in de kop opgenomen dat PS definitief het besluit neemt. Want nou, de PS is ook de baas in hier in huis. Dus ja, dat is de werkwijze. En wat dat betreft zijn de besluiten die wij nemen grotendeels allemaal openbaar en willen we het ook graag kenbaar maken.
Goed, dank u wel. Meneer Derksen, misschien nog een repliek?
Ja, dit is nou niet het antwoord wat ik had gehoopt. Wat eigenlijk zegt het college, heer Van Muilekom, goed dat hij er is trouwens. En zegt van ja, weet je, wij nemen besluiten, dat zetten we in de krant en dan gaan we er vervolgens met PS over spreken. Hij zegt dus eigenlijk gewoon, dit vind ik normaal. Ja, ik vind het normaal als we daar eerst met PS in de commissie over spreken. En mocht er nou toevallig een partij binnen de coalitie zijn die het geen goed plan vindt. Misschien is het wel een goed plan, daar heb ik het nu niet over. Maar dan heeft u uw kruid al verschoten in de media. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ja, kijk eigenlijk meer naar de coalitiepartijen dan naar de oppositiepartijen. Maar zo hoort het toch niet te functioneren?
Dank u wel. Tot slot, meneer Van Muilenkom.
Nou, kijk, wat van belang is, openbare besluiten. De media die kijken volop mee. Wat wij besluiten gewoon elke week. En schrijven erover. Dus ja, wat dat betreft is het ook dat we daar zelf ook over, goed over willen communiceren.
Goed, dank u wel voor dit punt voldoende voor nu. Dan dank ik de heer Van Muilenkom en vraag ik gedeputeerde Strijk om langzamerhand naar hier te komen. En stel ik aan de orde agenda punt 4, statenvoorstel wijziging lidmaatschap algemene ledenvergadering IPO. Dat is een hamerstuk. Agenda punt 5, statenvoorstel treasury statuut 2021-2024, ook een hamerstuk. Agenda punt 6, statenvoorstel versterking ondersteuning provinciale staten, is een hamerstuk. Dank u wel. En agenda punt 7, het statenvoorstel vaststelling tarieventabel 2021 en de lezersverordening provincie Utrecht 2018, en is ook een hamerstuk. Dank u wel. Dan is nu aan de orde agenda punt 8, het statenvoorstel indicatoren en de programmabegroting 2021. En het zal zo zijn dat u treft hier in de statenzaal nu gedeputeerde Strijk aan, dat hij straks na uw inbreng in eerste termijn als eerste namens het college zal antwoorden. En achtereenvolgens komen dan de gedeputeerden naar anciëniteit om de andere vragen te beantwoorden en te reageren op de ingediende moties en amendementen. Dus zo willen we dat doen en er zal elke keer een momentje zijn om even het changement te laten plaatsvinden. Dames en heren, het is te doen gebruikelijk om een extra groot debat hierover te hebben over dit PNC-stuk. Dus daar is ook de spreektijd op afgemeten voor de fracties. Dus die gelegenheid krijgen ze, dat houden we met elkaar in de gaten. En het is ook goed gebruik om alternerend eerst met de grootste oppositiepartij te beginnen en dan het rijtje om en om af. Dus ik geef graag het woord aan de VVD en dat is aan de heer Van Schie. Meneer Van Schie, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. En laat ik beginnen met en mevrouw Dijksma van harte te feliciteren met hun voordrachten. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking, parafraseer ik nu de VVD de beeld. Maar dat heeft ons allemaal wel beroerd de afgelopen dagen, denk ik.
Voorzitter, het wordt een lange dag zo. Volgens mij is er in Amerika nog niemand voorgedragen.
Nou, in het ene geval door de kiezer en in het andere geval door de gemeenteraad van Utrecht, zou ik zeggen, voorzitter.
U heeft slecht opgelet.
Goed, ik stel voor, dan geeft u zelf aan meneer Dex dat het... We het hierbij laten. Meneer Van Schie gaat verder.
Ja, dank voorzitter. Op een serieuzere toon. Voorzitter, het coronavirus heeft vele Utrechters ziek gemaakt. Vele zijn overleden of geraakt door het verlies van een dierbare. En we zijn de mensen in de zorg en iedereen die zijn dagelijks leven op verregaande aanpast dankbaar voor hun inspanningen. En het vergt veel van ons allemaal. We zouden allemaal graag wel weer eens een vriend of familielid omhelzen, thuis een feestje geven en niet hier, zoals de heer De Droog. Of dansen bij het uitgaan. Maar elkaar beschermen vraagt nu een grote inspanning van ons allemaal. En voorzitter, inmiddels raakt corona ook onze economie hard. Veel ondernemers kunnen met pijn en moeite het hoofd boven water houden. De cultuur en de horeca zitten werknemers thuis na een ontslag of vrezen voor hun baan. En ZZP'ers zien hun opdrachten wegvallen. En zo werd een virus een crisis. Voorzitter, de VVD wil in deze crisistijd dat de provincie zich richt op haar kerntaken. En we willen samen aan de slag voor banen na de crisis. En de VVD vindt dan ook dat na gezondheid nu werk, werk en werk prioriteit 2, 3 en 4 zijn. In deze economische crisis moet de provincie zich bij alles wat ze doet afvragen, levert het werk op? En daarom steunen wij ook de moties van het CDA voor associate degrees. En vragen we het college samen met het CDA in de motie mensen aan banen helpen met wat er al is. Om de MKB-deal voor betere opleidingen en perspectief op werk in stand te houden. En we vragen uw staten met het amendement Account Management Utrecht West om Utrecht West daarin actief terzijde te staan. Dit wordt mede ingediend door het CDA, Forum en de ChristenUnie. Voorzitter, de VVD vindt goed werkende mobiliteit essentieel voor die economie. En daarom willen we dat de provincie de gebruiker centraal stelt en stuurt op een integrale benadering van meer modern OV, veilige fietspaden, slimme technologie en nieuwe wegen. Om de draaischijf Utrecht ook draaiend te houden, vooral in het belang van onze economie. Daarom hebben we de motie Utrecht, de economische draaischijf van Mobiel Nederland, samen met Forum in uw systeem aangeleverd. En in het verlengde hiervan, voorzitter, vragen wij met het amendement kwaliteitsnet goederenvervoer om ook het goederenvervoer een belangrijke plek te geven bij die multimodale knooppunten. Het is een beetje een toverwoord, maar u begrijpt, wij vinden die multimodale knooppunten belangrijk. En we vinden het dus ook jammer dat het college die ambitie wil temporiseren. Met de motie voortgang multimodale knooppunten vragen wij het college deze juist voortvarend te ontwikkelen. Want wij denken dat dat de toekomst van de mobiliteit in Nederland is. En nu we het toch over die mobiliteit hebben. De VVD heeft begrip voor de bijzondere omstandigheden waarin corona ons openbaar vervoer doet. En we willen het college, de vervoerders en het personeel een compliment maken voor de flexibiliteit. We willen als staten echter wel stevig in gesprek over de volgende concessie. En vragen met de motie noodrem OV-concessie om wensen en bedenkingen te kunnen meegeven in de voorbereiding op dat nieuwe concessiebesluit. Voorzitter, sowieso zouden we graag allemaal wat meer op reis willen in onze provincie. Of op werkbezoek in onze bedrijven en te genieten van de natuur. Maar helaas maakt corona dit op dit moment niet eenvoudig. En daarom hebben we voor u allen, we blijven binnen en doen een spelletje, cadeautje gemaakt. De voorzitter heeft er één op zijn desk, die kan die openmaken. U kunt het bij de lunch uitpakken, dan krijgt u allemaal een cadeautje van de VVD. En ik heb er natuurlijk ook één voor de heer De Droog vast, Vincent, als jij die kan doorgeven, want die is tenslotte jarig. Het is een spelletje en u moet je best doen om in je eigen gewest het snelste alle gemeenten te bezoeken en de provincievlag te veroveren. En als het goed is, steekt u er ook nog wat van op. En we hopen dat dit spel u eraan herinnert dat er meer is dan alleen de belangen van de grote steden. Het is wel een beta-versie, dus we staan open voor suggesties voor de pest- en kanskaarten. Via moties en amendementen kunt u invloed hebben. Voorzitter, het erfgoed dat u overal in het kaartspel zult tegenkomen, wordt gelukkig ook in stand gehouden door de mensen die er geen of heel weinig subsidie voor vragen. En daarom zijn wij gecharmeerd van de SGP-motie om hen te ondersteunen, die tot nu toe zonder met of heel weinig subsidie ons varend erfgoed in stand houden. Het gaat dan niet alleen om het behoud van de haven en vloot in Bunschoten van de motie van de heer Van den Dikkenberg, maar ook het statenjacht en het tonen van erfgoed, zoals bij de sleepbootdagen in Vianen of de museumwerf in Vreeswijk. De VVD vraagt het college daar ook goed naar te kijken. Voorzitter, ook op een hele serieuze toon maakt de VVD zich zorgen over de financiële positie van onze 26 gemeenten. Dat hebben we al vaker besproken. Gemeenten hebben echt moeite om gedecentraliseerde rijkstaken zonder het bijhorende budget goed uit te voeren en moeten vaak bezuinigen op kerntaken, ook die heel belangrijk worden gevonden in hun gemeente. En wij horen dat ook provinciaal beleid bij die gemeente kan zorgen voor extra taken zonder middelen. En verzoek het college dan ook met de motie geen taken zonder middelen daar extra aandacht voor te hebben. Voorzitter, om ondermijning in onze provincie te voorkomen, met name in de plattelandsgemeenten, vinden wij het belangrijk dat de provincie scherp blijft op de stand van zaken van de vrijkomende agrarische bebouwing in onze provincie. En daarom dienen we de motie van het CDA hierover mee in. En met 50PLUS vragen we u te onderzoeken of ANPR-camera's ons kunnen helpen om die provincie veiliger te maken. De VVD-voorzitter wil een provincie die zich richt op haar kerntaken en die zorgt voor banen na de crisis. En daarom wil je samen aan de slag.
Meneer Van Schiem, meneer De Droog wil een interruptie plegen. Meneer De Droog, gaat u gewoon.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zal ik van een tijdje terug, want u gaat in een sneltreinvaart door uw moties heen. En dat is natuurlijk uw goed recht. U had het daar straks over de multimodale knooppunten. En u zei daarbij dat die getemporiseerd worden. En ik zou graag een duiding willen hebben waar u die temporisering vandaan haalt.
Voorzitter, die staat ook in de motie waar we die vandaan halen. Die staat namelijk in de begroting. het is wel digitaal even ingewikkeld waar ik hem zo snel weer vind. Excuus. Het staat gewoon in de begroting, voorzitter. Dus het staat ook in de motie precies waar. En dat vinden we jammer. Dus daarom zeggen we hup, aan de gang ermee, want het is belangrijk. Geen pauzes.
Na de leidingsvraag, voorzitter. Wat is het concrete probleem van deze temporisering? Waar maakt u zich zorgen om?
Nou, sowieso, voorzitter, vinden wij graag dat op dit moment, als die crisis ons om de oren vliegt, dat je zoveel mogelijk moet doen wat je al kan doen. Ik kom er straks nog op terug. Maar we denken ook dat als straks Utrecht weer op gang komt en Nederland weer op gang komt, dat het heel belangrijk is dat die zowel het goederenvervoer als het vervoer van mensen via auto, fiets en OV weer helemaal op gang kan komen. En nu gaat het allemaal goed, want veel mensen werken thuis. Maar wij hopen en vertrouwen erop dat dat over een jaar toch wel weer anders wordt. En dan kun je niet snel genoeg anticiperen op die toegenomen vervoersintensiteiten.
Laatste vraag?
Ja, de echte laatste dan op dit punt. Ja.
Welke concrete multimodale knooppunten heeft u op het oog?
Nou, er zijn een aantal waar ook gewoon goed ontwikkeld zou kunnen worden. Hè? Bijvoorbeeld bij Lunette Koningsweg. Daar moet echt heel veel gebeuren, wil je daar een multimodale knoop realiseren. Dus als je nu gaat temporiseren, dan duurt het gewoon 5 of 10 jaar. Terwijl als je dus het gaspedaal erop zet, dan kan het misschien wel een 3 of 4 jaar. En dan denk ik van nou, liever snel dan langzaam. Want hoe eerder het daar opgelost is, hoe beter het is voor onze inwoners.
Meneer Verschief vervolgt zijn betoog. Ga de gang.
Voorzitter, de kerntaken die zorgen voor banen na de crisis. Daarom willen we ook aan de slag voor extra woningbouwlocaties. Is het nou echt nodig om gemeenten te beperken in hun uitbreidingswensen? Nu bouwen ook kansen kan bieden na de crisis voor flinke werkgelegenheidsimpulsen. En voorzitter, wij maken ons dus ook zorgen over de vele berichten over Rijnenburg de afgelopen week ook weer. Iedereen, en ikzelf ook, praat dubbel en dwars langs elkaar heen, over elkaar heen. En het lijkt wel of men nauwelijks met elkaar spreekt. En dat de media eigenlijk de belangrijkste kanalen zijn waarover gecommuniceerd wordt. Wij verzoeken de commissaris met de motie Conferentie Rijnenburg Energie om te wonen, om met iedereen die er wat van vindt en die een belang heeft in gesprek te gaan. Wij zullen voor de thee zorgen en hopen dat we een soort gemeenschappelijke basis kunnen vinden van uitgangspunten waar je het in elk geval over eens kunt zijn.
Voorzitter, mag ik daar een interruptie om
plegen? Ja, mevrouw Bolhouwer.
Ik ben even benieuwd waarom de VVD-fractie specifiek de commissaris aanspreekt en wie hij bedoelt met wij zorgen voor de thee. En ik vraag dat, zou u er voor voelen om dat gezamenlijk met de gemeente te organiseren die het betreft?
Ja, de gemeente is natuurlijk een belangrijke partner om mee in gesprek te gaan ook. Hè. Dus die kan zowel deelnemer als organisatie zijn. Ik wil de vorm niet helemaal uitrechercheren hoor, maar ik denk dat het tijd is dat we gewoon met z'n allen een week lang opgesloten zijn met iedereen die een belang heeft en wat van vindt, om te kijken of we die common ground kunnen vinden. Misschien soms ook wel letterlijk. Over de nut en noodzaak van energie die nu wordt gefrustreerd. Over de nut en noodzaak van de woningbouw die tegen wordt gehouden. Dus heel veel mensen zitten in de modus van laten we dingen tegenhouden richting elkaar. En dat vinden wij zo jammer, want als je dingen probeert mogelijk te maken, dan kun je juist moet je proberen te verplaatsen wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. En ik spreek specifiek de commissaris aan in zijn onafhankelijke rol van het middenbestuur. Want we zien ook dat er in het Rijk van alles gaande is. Hè, dus de Tweede Kamer spreekt zich erover uit. De minister moet er wat van vinden. Verkiezingen komen er daar ook weer aan. Iedereen buitelt over elkaar heen. En ik denk met een beetje rust gewoon in elkaar in gesprek gaan. Levert misschien meer op dan dat we dat steeds top-down neerleggen. Dat is eigenlijk mijn doel.
Goed. U vervolgt, meneer Verschie.
Voorzitter, wij denken dat er niet alleen in Rijnenburg, maar op veel meer plekken ruimte zou kunnen zijn voor woningbouw en duurzame energie. We willen echter wel dat die energie betaalbaar blijft. En we hebben zelf echt geworsteld met die betaalbaarheid van die energietransitie. En eerlijk, het is best lastig. Daarom vragen we met de motie Monitor Betaalbaarheid Energietransitie om daarvoor een nieuwe poging te doen. En wij denken graag mee.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Uit de gang.
Heeft de VVD-fractie enig idee hoeveel mensen in Nederland al moeite hebben om de energierekening te betalen?
Nou, volgens mij was dat rond de 10% wat in die monitor stond die er nu al was. En dat wordt ook weer uitgedrukt in ongeveer 10% van je inkomen wat je kwijt bent aan duurzame energie of aan die energie überhaupt bedoel ik. Dus dat zijn een forse aantal mensen die dat moeilijk vinden inderdaad, de heer Derksen. Dus ik denk dat het aan ons is om ervoor te zorgen dat die rekening betaalbaar blijft.
Kunnen we vaststellen dat dat tot nu toe niet gelukt is? En welke reden heeft u om aan te nemen dat het straks wel gaat lukken?
Ja, voorzitter, dat gaat ook over optimisme natuurlijk. Kijk, we hebben gezien de afgelopen tijd dat er natuurlijk een soort van perverse prikkel in zit. Dat we eigenlijk willen dat energie heel duur is. Want we willen dat mensen het zo min mogelijk gebruiken. Maar we willen ook dat het betaalbaar blijft. En dat is best ingewikkeld. Want er wordt om heel veel knoppen gedraaid. Met SDE-toeslagen, met belastingen, met inkoopprijzen, subsidies. Dus het is ook geen eenvoudige opgave. En alleen maar denken van ja, het moet goedkoop zijn. Dat schiet ook niet op. Want we willen wel dat mensen bewuste keuzes maken in hun energiegebruik.
Voorzitter.
Goed, meneer Weijers.
Vindt de VVD dat zo'n 10% norm ter discussie zou kunnen staan als corona nog flink gaat doorwerken in faillissementen, inkomensverminderingen, ontslagen, wat iets meer zijn?
Nou, ik wil niet zeggen dat het een norm moet zijn hoor, voorzitter. Dat denk ik namelijk niet. Want 10% is natuurlijk maar een heel arbitrair gekozen drempel die blijkbaar als betaalbaar of onbetaalbaar geldt. Maar ik denk dat het ons alle taak is in deze crisis om de lasten laag te houden voor iedereen. En tegelijkertijd ook wel te investeren daar waar dat ook banen oplevert. En ik kan me zo voorstellen dat ook in de sector van de duurzame energieopwekking kansen liggen. Ook voor Utrechtse bedrijven om ook geld te verdienen. En dan vind ik het mooi als dat banen oplevert. Maar de idee dat energie voor eeuwig gratis uit de grond komt, dat heeft de VVD niet meer.
Mevrouw Poppen, op hetzelfde punt gaat uw gang, mevrouw Poppen.
Ja, ik vind dat optimisme natuurlijk hartstikke mooi. Want we zouden met z'n allen veel optimistischer moeten zijn. Maar die 10% mensen die hun energierekening niet kunnen betalen, die help je niet met optimisme als ze moeten kiezen tussen betaal ik deze maand mijn huur, mijn zorgverzekering of mijn energierekening. Hoe gaan we dan die 10% oplossen? Heeft u daar een idee over?
Ja, voorzitter, het gaat nu steeds over die 10%. Ik heb dat nooit gezegd dat ik zou willen dat de energierekening 10% van het netto inkomen is van mensen. Want voor mij mag het lager zijn en voor sommigen mag het hoger zijn. Dat is een hele individuele keuze. Wat wij in elk geval willen, is dat we in het beleid waar wij zelf aan de knoppen zitten, in de gaten houden hoe zich dat ontwikkelt. Omdat het de spuigaat niet uit mag lopen. En dat ben ik met mevrouw Poppen eens. Als mensen die energiearmoede overkomt. Dan heb je als overheid een taak om daar ook de pakketpalen te slaan tot zover niet verder. En dat betekent soms misschien dat je op rijksniveau wat moet doen. Maar waar wij dat als provincie kunnen, moeten we het dan ook niet laten. En daarom willen wij het graag monitoren met als indicator ook meegegeven van ja, hoe hou je nou in de gaten dat de energie en de energietransitie en wat we daarin in volgen betaalbaar blijft. Dan moet je het op zijn minst weten, want anders zitten we hier gewoon alleen maar beleid uit te strooien over onze inwoners waar we niet eens de gevolgen van ondervinden.
Mevrouw Poppen, misschien tot slot op dit punt.
Nou, ik denk dat daar een hele goede oplossing voor is. Want de grootverbruikers die betalen vele malen minder belasting dan de huishoudens. Dus als we die huishoudens nou eens naar beneden gooien qua belasting net zo hoog als bedrijfsleven, dan komt er lucht, want ik heb het niet over 10% dat de norm zou moeten zijn. Maar er zijn 10% van de mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. En dat zou voor die mensen een grote opluchting zijn.
Goed, ik kan misschien nog even reageren en dan zijn betoog vervolgd. Gaan gang.
Ik kan me niet herinneren dat er een provinciale belasting op het energieverbruik van bedrijven is, voorzitter. Maar,
maar de provincie kan natuurlijk wel lobbyen bij het Rijk om die belasting naar beneden te doen. Dat is natuurlijk inherent.
Nou goed, ik denk dat het verstandig is dat iedereen dat in de partijlijn doet. En dat zullen wij ook doen in ons partijprogramma. Staat in elk geval dat we kunnen streven om de lasten te verlagen.
Voorzitter, staat het mij toe om daar nog een vraag over te stellen?
Ja, maar dan is wat mij betreft wel even de laatste vraag bij dit blokje. Gaat de gang, meneer Derksen.
De heer Van Schie zegt dat mensen energiearmoede overkomt. Energiearmoede wordt opgelegd door politieke besluiten. Met name van de VVD. Het overkomt je niet. Het is geen regenbui. Het is beleid. En tenslotte zegt de heer Van Schie in een soort frame. We moeten de lasten laag houden. Is het de heer Verschie bekend dat de lasten nog nooit zo hoog zijn geweest als onder 10 jaar VVD-beleid?
Meneer Van Schie, tot
slot. Ja, voorzitter, het debat verhoogt zich naar een ander niveau. Dat is mooi. Natuurlijk weten wij dat de lasten voor mensen gestegen zijn. En wij vinden ook dat een bepaald deel van de inwoners van Nederland te weinig geprofiteerd heeft van de financiële voordelen die we met z'n allen ook hadden moeten ervaren. Nu de economie de afgelopen 10 jaar ook goed is geweest dankzij dat VVD-beleid. Maar het zijn inderdaad wel, dat geeft de heer Dijkstra gelijk, in politieke keuzes geweest om te investeren in een goede oude dag, om de gezondheidszorg te laten groeien waar dat nodig was, om op allerlei momenten ook voor onze veiligheid investeringen te doen waar de heer Dijkstra het ook mee eens is. Dus het is niet zo dat het geld dat we met z'n allen verdiend hebben verdampt is. Dat hebben we uitgegeven aan dingen die we belangrijk vinden met elkaar. En het kan zijn dat de heer Dijkstra andere meningen over heeft, maar wij vinden die collectieve uitgaven soms ook belangrijk en zijn wat minder libertarisch dan de heer Dijkstra is ingesteld. Voorzitter, ik vervolg mijn betoog en graag dus een poging om met elkaar, het wordt belangrijk gevonden, die energie, betaalbaarheid voor energie in de gaten te houden. Voorzitter, wij willen een provincie die zorgt voor banen na de crisis. Daarom willen wij samen aan de slag met investeringen in provinciale wegen en fietspaden. En in de statenbrief coronamaatregel van deze week lagen we nog als prio van alle provincies. We organiseren het groeivermogen van morgen voor onze regio's en gaan daartoe fors investeren. En daar zijn we het helemaal mee eens. Doen dus. Wij willen het college vragen om met voorstellen te komen om investeringen die we toch al van plan zijn, misschien over 10 jaar pas, bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen, fietspaden en infrastructuur, zoveel mogelijk naar voren te halen. En we willen ook graag dat de maximale kapitaallast van 10 miljoen euro voor mobiliteitsprojecten wordt heroverwogen. Zo kunnen we zorgen voor echte banen, mensen die aan het werk zijn in onze provincie om dingen voor elkaar te krijgen. Voorzitter, als klein voorbeeld daarvan willen we graag snel investeren in veiligheid op onze provinciale fietspaden. En daarom hebben we een abonnement voor betere verlichting daar, abonnement veilig op de fiets. En voorzitter, omdat de begroting ook over geld gaat, en ook niet weinig ook, bijna 500 miljoen wat we met elkaar besteden vandaag, zal de heer Jansen vanuit de portefeuille Financiën onze eerste termijn afronden.
Meneer Jansen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het beknopt houden. Veel inwoners van de provincie Utrecht voelen de coronacrisis elke dag in hun portemonnee. Het is belangrijk om nu de lasten niet te verhogen. We hebben daarom een abonnement om de indexering van de opcenten in ieder geval een jaar op te schuiven. Het valt ons op dat het college nogal selectief omgaat met de spelregels uit het coalitieakkoord voor wat betreft de financiële spelregels. Het coalitieakkoord is niet door de Staten vastgesteld. Maar het budgetrecht ligt wel bij ons. Dus is het ook logisch dat wij de financiële spelregels bepalen. Een motie komt uw kant op. De focus moet de komende jaren liggen om Utrecht door de crisis heen te loodsen. Wonen en werk, daar gaat het om. De financiële en de bestuurlijke aandacht moet daarop gericht zijn. Het college maakt daarin geen keuzes, wij wel. Een aantal niet-kerntaken betreft voorlopig een jaar uitgesteld kunnen worden, zodat we prioriteit kunnen geven aan wat prioriteit nodig heeft. Een amendement zullen wij daarover indienen. We maken ons ook zorgen, ik heb het vaker gezegd, over de houdbaarheid van de provinciale financiën op de langere termijn. We hebben een keurig Deloitte-rapport gekregen, waar als belangrijkste conclusie...
Een ogenblikje, meneer Jansen, ik zie 2 interrupties, maar ik zie even geen naam. De heer Boswijk, gaat uw gang. Even kijken. Ja. Gaat uw gang, meneer Boswijk. Meneer Boswijk. Oh, jongens.
Ja, we zijn weer gehackt, denk ik. We hebben de Amerikaanse verkiezing gehad, de Russen hebben weer even tijd. Het ging even over de kerntaken, dat we weer terug moeten naar de kerntaken. Wat valt er dan af? Wat moeten we dan niet doen volgens de VVD?
We hebben een aantal concrete voorbeelden in het amendement opgenomen. We hebben het over het sport, het sportbeleid. Dat past ook bij de motie waarin we zeggen... Pas nou op dat je taken neer gaat leggen of activiteiten gaan doen die weer activiteiten van gemeenten vragen. Die echt nu nadrukkelijk met de vingers tussen de deur zitten. Maar bijvoorbeeld ook de sociale agenda is ook zo'n taak waarvan we zeggen dat kan een onsje minder. Of stel het even een jaar uit. Dat is een voorbeeld. We hebben het ook over de Europa-agenda. Daarvan valt ons op dat er in het Statendebat over de Europa-strategie we heel veel vragen hebben gesteld over wat wordt nou het concrete resultaat van het Europa-beleid. Nou, het college kan of wil het niet aangeven. Ook een taak waarvan we zeggen, nou, dat kan voorlopig wel even een onsje minder wat ons betreft. Zeker in een periode waarin de focus echt zou moeten liggen op gezond de crisis uitkomen. Maar ook vooral zorgen dat mensen aan het werk blijven of weer aan het werk komen als straks de coronacrisis opgevolgd wordt door een economische crisis. Want volgens mij hoef je geen economie gestudeerd te hebben om die aan te zien komen. Dus wat ons betreft een klip en klare boodschap. Leg nou de aandacht daar waar het nodig is. Goed. Werk en wonen.
Dank u wel, meneer Jansen. Ik kijk even, meneer Boswijk, voldoende voorlopig. Dan geef ik het woord aan mevrouw Groen. Gaat uw gang, mevrouw Groen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had een vraag eigenlijk nog een beetje naar aanleiding van...
Kunt u uw microfoon even aanzetten, mevrouw Groen?
Die staat aan.
Zo te zien staat die aan, haar microfoon, maar we horen haar niet.
Hij staat echt aan.
Ik hoor haar wel.
De test dan voor de thuisdeelnemer.
Ja, dan moeten we heel even kijken of dat... ze is thuis goed hoorbaar, maar in de statenzaal niet. Ja. Als mevrouw Groen dat goed vindt, gaan we het ook nog even uitproberen. Mevrouw Bietig wil ook graag een interruptie plegen. Dan geef ik eerst haar het woord.
Ja, en anders neem ik het zo even graag over, ja. Voorzitter.
Gaat u gang, mevrouw Bietig.
Dank u wel, voorzitter. Ben ik te horen? Nee? Nee, duidelijk niet.
Nee, ik denk dat eerst dit weer eventjes gerepareerd moet worden. Want we vinden dat niet kunnen dat... Statenleden van huis uit niet te horen zijn in de statenzaal. Dus kan eventjes nagedacht worden over waar dat aan ligt. Dan schors ik even een momentje de vergadering totdat weer opgelost is. Analyse is dat het in de MS Teams omgeving uitstekend te horen is, alleen niet in de statenzaal. Eens even kijken. Mevrouw Groen, zou u het woord even tot ons willen richten? Even de microfoon aan, dan kunnen we dat zien.
Ja, al te horen?
Nee, u bent nog steeds niet te horen.
Helemaal niet. Ik heb mijn microfoon inmiddels wel weer aan. Ik praat nog maar even door om te kijken of het nu goed gaat. Aangezien nog niemand zegt, jee, het zit goed, vrees ik het ergste.
test.
Ben ik dan inmiddels nu wel hoorbaar? Of ik zie bij...
Ja, we hebben een doorbraak.
Jee. Ja. Dan begin ik met artikel 1.
Ja. U bent ertoe uitgenodigd. Ja. Ik heropen onze vergadering. Dank voor uw geduld. Wij waren bezig met de eerste termijn vanuit de VVD-fractie. Even ter herinnering. En meneer Jansen was aan het woord. En die werd eerst geïnterrumpeerd door meneer Boswijk. En nu door mevrouw Groen en daarna ook nog door mevrouw Bietig. Mevrouw Groen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even denken, waar ging het ook weer over? Nee, ik weet het nog wel. Mijn punt gaat, u heeft een motie ingediend zojuist waarin u voorstelt om de opcenten niet te indexeren. Iets wat bij deze begroting gedaan wordt. Tegelijkertijd heeft uw partij net een heel verhaal gehouden over hoe wij meer moeten investeren in zaken die waarschijnlijk wel gewoon geïndexeerd worden en steeds duurder worden. U geeft ook aan dat u opsporing tot onze taken wilt gaan rekenen. Hoe ziet u het voor zich dat wij onze inkomsten niet mee laten lopen met de stijgende bedragen of de stijging van kosten in de maatschappij, maar dat onze kosten wel gewoon oplopen zoals dat gebruikelijk is? Volgens mij komen we dan ook aan een tekort.
Dank u wel, mevrouw Groen. Meneer Jansen, gaat u gang.
Ja, het is een beetje aan mijn stand verplicht om als ik een amendement indien, dat dat dan ook dekkend en kloppend is. Dus het zijn dekkende amendementen. Dus we hebben binnen de begroting, door kritisch te kijken naar wat zijn nu echt provinciale taken en wat niet, voldoende ruimte gevonden om en tegelijkertijd de lasten niet te verhogen en tegelijkertijd wel te investeren in werk, in mobiliteit en in veiligheid. Dus wij denken dat met goede keuzes maken beide kan. En dat is allemaal na te lezen in de amendementen. De dekking, misschien dat het college straks nog iets kan zeggen over de dekking. Maar ik heb het 3 keer nagerekend en volgens mij klopt het.
Mevrouw Groen wil nog even reageren, meneer Jansen. Mevrouw Groen.
Dank u wel, want daar gaat het natuurlijk bij indexering nou juist niet om. Ik vind het heel fijn en fantastisch van u dat u heeft gezorgd dat de dekking nu klopt. Maar het indexeren is juist om in de pas te blijven lopen met het prijspeil van de maatschappij. En dat is wat wij hiermee wel moeten doen naar de toekomst toe. Dat gaat dus niet zozeer om nu, maar om de langere termijn.
Dank u wel. Meneer Jansen, daar nog op reageren?
Ja, ik wil voorkomen dat we een hele technische discussie over indexering gaan voeren. Als ik daartoe word uitgenodigd, doe ik dat graag.
Nou ja, ja. Wel met mate, denk ik.
We hadden tot de lunchpauze, mevrouw, geloof ik.
Nee, maar mevrouw Bieter, ja, niet alleen de VVD-fractie.
Niet alleen de VVD.
Misschien kunt u daar kort op antwoorden en dan geef ik vervolgens mevrouw Bieter.
Als je gaat investeren, dan lopen de kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen. Die zijn allemaal gedekt binnen de huidige begroting. En binnen de huidige begroting zien wij ruimte om die indexering in ieder geval voor het komend jaar achterwege te laten. En wij vragen het college om na te gaan om ook voor de volgende jaren te kijken of die indexering ook voor de volgende jaren achterwege kan blijven. Volgens ons kan het. De algemene uitkering uit het provinciefonds stijgt ook mee met de indexering. Niet alle lasten hoeven geïndexeerd te worden. Wij denken dat het kan. En we bewijzen ook dat het kan met de doorrekening van de amendementen en de dekking die we daarbij hebben.
Dank u wel, meneer Jansen. Mevrouw Bietig.
Ja, dank u wel, voorzitter. In navolging van mevrouw Groen moet ik ook echt bijna weer nadenken. Want waar ging het ook weer over? Maar ik wilde even terugkomen op meneer Jansen die het had over wat hem betreft de sociale agenda best wel wat dunner mag. En dan vraag ik me af, vindt u dat een goed idee, uitgerekend ook in deze tijd waarin de coronamaatregelen, vooral ook het thuiswerken, toch wel voor heel veel sociale problematiek zorgt. Denk aan meer eenzaamheid enzovoort, wat toch wel een hele mooie rol is voor de sociale agenda. Ik ben benieuwd hoe die hier tegenaan kijkt.
Meneer Jansen.
Kijk, een van de punten is dat we nog geen sociale agenda hebben. Die sociale agenda wordt nu in de grondverf gezet. We hebben daar wel een paar keer met elkaar over gesproken en heen en weer gedindand. Wat ons daarbij opvalt is dat in de sociale agenda geen aandacht is voor werk. En als het gaat over mensen uit het isolement halen of te voorkomen dat ze erin komen, is werk daar de eerste en belangrijkste stap in wat ons betreft. En wij zeggen, focus daar nu je aandacht op. Dat is het beste sociale beleid dat je kunt voeren als provincie. En voorkom dat je weer een beleidsstuk gaat maken waar je vooral heel veel werklast ook bij gemeenten neer gaat leggen. Want ook gemeenten zitten met de vraag van hoe kunnen we ons werk blijven doen in deze tijd waarin we ook te maken hebben met teruglopende inkomsten. Dus het is eigenlijk het mes snijdt aan drie kanten. Eén, wij willen meer aandacht voor werk. Twee, we willen gemeenten ontlasten, zodat gemeenten ten derde ook zich ook weer kunnen focussen op de mensen waar zij voor aan de lat staan.
Dank u wel, meneer Jansen. Mevrouw Poppen wil ook nog even reageren op hetgeen u gezegd
heeft. Ja, dank u wel. U zegt werk haalt mensen uit hun isolement, maar heel veel jongeren die nog niet aan het werk zijn en studeren of op school zitten. En heel veel ouderen die al lang en breed uitgewerkt zijn. Die hebben ook heel erg veel last van deze coronacrisis. Daar zou ik dat zou ik toch niet met werk willen oplossen. Daarnaast zijn er ook heel veel mensen die hun werk door de coronacrisis zijn verloren. Neem dan maar het opschorten van het nachtnet. Waardoor mensen die in de ploegendienst zitten niet meer op tijd op hun werk konden komen. En daar toch een heel aantal mensen hun werk door zijn verloren. En dan denk ik van, ja weet je, dat klopt niet wat je zegt.
Goed, dank u wel. Ik stel voor dat meneer Jansen daar nog even kort op reageert en daarna zijn betoog vervolgt.
Ja, voor wat betreft de jongeren hebben we natuurlijk gezegd, hebben we al eerder initiatieven genomen om te kijken of we het aantal stageplekken ook kunnen waarborgen. Ook een belangrijk aandachtspunt voor jongeren. Ouderen, dat is nou precies zo'n punt waar we zeggen, laat nou gemeenten vooral hun aandacht focussen op het nu direct zorg verlenen aan ouderen die in eenzaamheid komen. Terecht dat u dat punt aan de orde stelt, want het is echt een serieus maatschappelijk probleem. En ja, wij denken dat gemeenten daar de eerste overheid voor zijn om daar omheen te gaan staan. Laten we hen nou niet belasten met provinciale plannen. Laten we hen gewoon hun werk doen. Want dat is op dit moment het hardste nodig.
Dank u wel. Meneer Van Oort heeft hier ook het woord gevraagd. Meneer Van Oort.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is alweer een tijdje terug dat meneer Jansen onder andere ook de Europa-strategie genoemd heeft. Het is duidelijk dat wij een andere keuze maken dan de voorbeelden die hij noemt als bezuinigingsvraag. Maar juist als je het over het financiële aspect hebt, zou ik de heer Jansen toch willen vragen of hij niet bang is als we aan die Europa-strategie zouden gaan morrelen en daar minder aan zouden besteden, dat er niet ook minder geld uit Europa zou komen. Geld dat juist ook weer benut kan worden om de werkgelegenheid en allerlei projecten daaromtrent in onze provincie sterker te maken. Spant meneer Jansen niet het paard achter de wagen, waardoor het paard achteruit of de wagen achteruit gaat rollen?
Dank u wel, meneer Van Oort. Ik zie mevrouw Hoek ook. Wilt u gelijk reageren, mevrouw Hoek? En dan kan daar meneer Jansen antwoorden.
Dank u, voorzitter. Ik wil nog even aansluiten wat de SP ook net noemde, maar waar 50PLUS ook eigenlijk wel aandacht voor wil vragen, is namelijk het openbaar vervoer naar bedrijventerreinen, vooral grote bedrijventerreinen. Want zitten ze gewoon te wachten op stagiaires en die kunnen daar niet komen omdat er geen openbaar vervoer naartoe is of te weinig om daar op tijd te kunnen zijn en weer direct weg te kunnen gaan. Dus ik kan er natuurlijk ook wel een motie voor doen of een amendement, maar ik hoop
maar het
ook
gaat er nu even om of u een interruptie hebt op hetgeen de heer Jansen heeft gezegd. En u,
nou ja, meneer Jansen, ja natuurlijk. Ja, want dat gaat helemaal zo. Maar ik wil dit gewoon meegeven. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat meneer Jansen nog even reageert op meneer Van Oort. En dan wel echt weer voortgaat met zijn betoog. Ga de gang.
Ja, voor wat betreft de heer Van Oort, een beetje merkwaardige gang van zaken. Toen wij twee maanden geleden, geloof ik, of een maand geleden de Europa-strategie bespraken en de vraag stelden, we zien dat het budget stijgt, betekent dat dan ook dat dat meer subsidies gaat opleveren? Toen was eerst het college stond als eerste in de rij om te zeggen, nou, dat kunnen we niet zo zeggen. Vervolgens zei meneer Van Oort, nee, dat moet kreeg bijval van de rest van de coalitie. Nu we het omgekeerde zeggen van nou, dan kan het budget wel wat naar beneden. Dan staat meneer Van Oort als eerste op om te zeggen, ja, maar dat betekent wel dat we minder subsidies gaan ontvangen. Als de koppeling niet de ene kant op werkt, werkt die ook de andere kant niet op. Ik zou het daar even bij willen laten voor wat betreft Europa.
Meneer Van Oort krijgt nog even de gelegenheid voor repliek en dan gaat u verder met uw betoog.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp de opmerking die meneer Jansen maakt. Tegelijkertijd is dat niet het systeem zoals het werkt. Op het moment dat je inspanning doet om in Europa gelden te verzamelen, zal dat een positief effect hebben. Het enige wat in dat beleid problematisch is als je gaat lobbyen, is dat je het niet kunt kwantificeren. Maar natuurlijk is het wel een van de doelen om ons beleid mede te laten financieren vanuit de Europese Unie. Dat moet zonneklaar zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Helder. Meneer Jansen vervolgt.
Ja, ik ben er weer helemaal. Waar was ik gebleven? Ja, Deloitte heeft een goed rapport geschreven. Dat is ook op verzoek van de heer De Droog en mij. Ik moet eigenlijk zeggen, de fracties van D66 en VVD hebben samen een motie voor de begroting. Die is aangenomen en we zijn dankbaar dat het college die motie goed heeft uitgevoerd. Of althans, de eerste helft ervan en de tweede helft krijgen we later dit jaar. Ook wel in dat rapport dat de houdbaarheid van de provinciale financiën op langere termijn zorgen baart. In ieder geval baart ons dat zorgen. En Deloitte constateert dat ook. Wij willen dat het college actief aan de slag gaat met de constateringen uit dit rapport. En daar dienen wij een amendement voor in. Dat is voor ons een wezenlijk punt. Het is een amendement geworden. En het amendement strekt tot beslispunt 3 en het gaat om over grenzen aan de combinatie van investeren en inzetten van reserves. Het gaat niet goed met de recreatieschappen. Ik heb ook nog de portefeuille recreatie en toerisme, daar wil ik ook nog wat over zeggen. Het gaat niet goed met de recreatieschappen. Wij vinden dat we daar als staten beter bij betrokken moeten worden. In het voorjaar dreigen we in een tijdsklem terecht te komen als we niet eerder met elkaar in gesprek zijn over welke richtingen we de recreatieschappen of de recreatie op willen ontwikkelen. Collega Ergemond heeft er in de commissie al een aantal vragen over gesteld naar aanleiding van de agenda. Maar wij vinden dat er echt een tandje bij moet. Een motie daarover. Tot onze verbijstering lazen we in de begroting dat het college als een dorre bureaucraat het hele zakelijke toerisme met één pennestreek wil afschrijven. Dat is een sector die voor banen zorgt. Banen die straks hard nodig zijn. Het is wat ons betreft nu zaak om naast de sector te gaan staan. Het gesprek aan te gaan met de vraag wat er nodig is om ook na de coronacrisis succesvol te kunnen ondernemen. Wat ons betreft in een duurzamere vorm dan dat in het verleden plaatsvond. Wij dienen daar een motie voor in. Tot slot, Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. Het college reserveert extra middelen voor de stichting Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. Nu is het probleem wat wij daarmee hebben, is dat de particuliere grondeigenaren, die voor bijna van de helft van de grond en voor de natuur verantwoordelijk zijn, in die stichting niet meepraten. Wij vinden dat zij als volwaardige gesprekspartner aan tafel horen te zitten en dienen daar een motie voor in. Ik kom aan de slot van onze eerste termijn met een korte samenvatting in één zin. En dat is de volgende. De VVD wil in deze crisistijd dat de provincie zich richt op haar kerntaken. En we willen samen met de staten en het college aan de slag voor banen na de crisis. Ik dank u hartelijk.
Dank u wel, meneer Jansen. En meneer Van Schie, U hebt verschillende moties en amendementen aangekondigd, maar vanzelfsprekend, ze staan in uw staatinformatiesysteem en maken onderdeel uit van onze beraadslagingen en de stemmingen vanavond. Dank u wel. Kom ik nu bij de fractie van GroenLinks en begin bij mevrouw Boelhouwer.
Wow, dat is een binnenkomer. Voorzitter, dank u wel. Dank voor deze begroting in het bijzonder en voor vele barre tijd. Dank aan GS en de ambtelijke organisatie, want ook in deze voorbije coronakwartaal is een ontzettende bergwerk verzet. En met alle ambities voor een groene, gezonde en sociale provincie, recht overeind en een sluitende begroting, hoor je GroenLinks niet klagen. Financieel gezond, ook Deloitte velt dit oordeel. Voorzitter, dit klinkt complimenteus en zo is het ook bedoeld. Natuurlijk zijn wij blij met die gegevens, maar veel meer om ons over te verheugen is er niet. De coronapandemie trekt een zware wissel op ons allemaal. We vrezen ziek te worden, we missen onze kinderen of grootouders en we bewegen te weinig. We zitten maar achter dat beeldscherm of zien onze banen in de horeca op en rond het podium verdwijnen. Gedeputeerde staten gaan voor een adaptieve aanpak, een organisatie die wendbaar, robuust en soepel kan inspelen op wat nodig is. Een vertragingsfactor is ingevoerd, realistisch als een soort onderbestedingsbestrijding. Kan GS aangeven hoe deze vertragingsfactor onderbestedingsbestrijding, hoe dit in de organisatie wordt opgepakt? Het COVID-flankerend beleid klinkt als een goede zet, al kan GroenLinks zich voorstellen dat gewoon beleid ook COVID-proof is. Een scherpe scheiding lijkt ons onnodig, zeg maar niet per se adaptief. Voorzitter, we gaan naar de inwoners van onze provincie en inwoners moeten we tegenwoordig heel letterlijk nemen. Een goede vriendin van me heeft 4 kinderen ouder dan 20, van wie er 3 inwonen. Dat is geen uitzondering, jong en oud woont tegenwoordig in en niet omdat het in de mode is. Wonen is een recht en onvoldoende huisvesting raakt het dagelijks bestaan van mensen en het is het probleem voor de laagst betaalde. Het meest nijpend. En dakloosheid is het einde van de lijn en de grote toename van dakloosheid is een indicatie van de ernst van de situatie. Het aantal daklozen verdubbelde de afgelopen 10 jaar tot 40.000. Dus GroenLinks wil dat meer mensen toegang krijgen tot een sociale huurwoning. Corporaties moeten meer armslag krijgen, excuus. En al eerder werd hier een motie ingediend tegen de verhuurdersheffing. Die is beperkt. Maar nog steeds niet afgeschaft. En tot onze tevredenheid vonden we
ogenblikje, terecht. Meneer Van Schie wil een interruptie plegen. Meneer Van Schie.
Ja, voorzitter, u weet dat wij het heel erg met mevrouw Boelhouwer eens zijn. Dat er gewoon nog sterke behoefte is aan veel betaalbare woningen in onze provincie. En toch zien we een provincie die heel veel de dammen opwerkt. Ook richting woningcorporaties om te bouwen. Waar ook corporaties willen bouwen die toch nu wel iets ruimte krijgen. Maar ook minder dan ze willen. Dus zou mevrouw Boelhouwer bereid zijn om met dat oogmerk ook wat van die provinciale lastendruk en regelgeving los te laten?
Nou, voorzitter, we hebben daar vorig jaar natuurlijk afspraken over gemaakt. En de heer Van Schie weet dat wij heel erg uit zijn op het bouwen rond grote OV-knooppunten. Dat er ook veel potentie is en grote capaciteit. Dus er wordt wel degelijk gebouwd. En ik wil kom zo ook op de rol die de provincie kan spelen. Dus als u het goed vindt, maak het even af.
Ja, één punt nog, voorzitter. Om te zien wel dat juist die plekken die mevrouw Boelhouwer noemt en die ook kern van het provinciaal beleid zijn, over het algemeen niet tot de goedkoopste plekken om te wonen worden gerekend. En daarom ook flinke lasten opleveren, waarmee de onderkant van de woningmarkt niet echt heel erg geholpen wordt. Dus de VVD zou er juist voor pleiten om perifeer ook kleine woningbouwprojecten mogelijk te maken die ook gewoon veel goedkoper.
Goed, ik stel voor, mevrouw Boelhouwer kondigt aan dat ze er iets over gaat vertellen, dat we dat even afwachten.
Voorzitter, mag ik desalniettemin toch een vraag stellen?
Ja, meneer Derksen, gaat
de
gang.
Want de kans dat mevrouw Boelhouwer de olifant in het midden van de Kamer gaat benoemen is natuurlijk niet zo groot. Namelijk de oorzaak van de woningnood, met name aan de onderkant van de markt, sociale woningbouw, is natuurlijk voor, ik wou zeggen het grootste gedeelte, maar misschien wel voor het geheel, het gevolg van massa-immigratie. En het kabinet heeft net weer aangegeven dat er 27.000 mensen met een status voorrang krijgen bij een woning. Dus wat gaat uw vriendin vertellen precies qua beleid?
Goed, misschien even, mevrouw Boer, ik zie dat meneer Boswijk, geloof ik ook, hè, Wilt u eerst even...
Voorzitter?
Ja.
Uw hand is een tijd al in de lucht.
Nee, ik ben heel even met meneer Boswijk, die vraagt een interruptie. En ik vraag even aan hem, wilt u hem nu plegen of...
Ja, ik had een interruptie op meneer Derksen. Ik zal niet ontkennen dat de bevolking in Nederland met name groeit door mensen van buiten Nederland. En vooral mensen van binnen Europa. Maar dat is niet de grootste oorzaak. De grootste oorzaak dat de woningnood is eigenlijk dat we met minder mensen in een huis gaan wonen. Vroeger had je gemiddeld 3 tot 4 mensen in een huis. En dat zijn er nu nog maar, als het even lukt, 2. Dus dat is ook wel zeker een oorzaak.
Goed. Meneer Derks, even kort hierop en dan ga ik terug naar mevrouw Boelhouwer.
Dat neemt niet weg dat als wij van alle statushouders die de afgelopen 5 jaar zijn binnengekomen, als we daar de woningen van zouden kunnen vrijmaken voor Nederlanders, er geen wachtlijsten zouden zijn op de wachtlijsten van sociale huurwoning.
Goed. Ik zag mevrouw Ricoort wilde ook een interruptie plegen. Gaat u gang, mevrouw Ricoort.
Ja, bedankt voorzitter. Ik wilde eigenlijk nog een interruptie plegen op de heer Van Schie. We hebben eerder presentaties. We gaan gewoon nog even terug.
Oh, wel bij de inbreng van mevrouw Boelhouwer, hoop ik.
Ja,
oké. Ja,
inderdaad. Alleen... alleen dat is inmiddels al wat later. Ik ben eigenlijk benieuwd of de VVD op de hoogte is van de informatie die we eerder hebben gekregen tijdens een infosessie. Dat alleen al in de U16 in 2040 180.000 woningen op de planning staan. En er wordt elke keer gezegd, er worden niet voldoende plannen gemaakt. Maar dat is gerealiseerd. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of de heer Van Schie dat... heeft gemist, of niet?
Nou, volgens mij heb ik ook niet gezegd dat er te weinig plannen worden gemaakt. Ik wil graag dat ze uitgevoerd kunnen worden. En dan merk je dat gemeenten die plannen maken gewoon straks moeten regionaal programmeren. Maar moeten afwachten of ze dat voor elkaar krijgen. En gelimiteerd zijn in het aantal woningen wat ze kunnen bouwen. Omdat provinciaal beleid hen dat oplegt. Terwijl er gewoon heel veel ondernemers en gemeenten aan de slag willen om nu te bouwen. Zo snel mogelijk. En wij denken dat al die bouwvakkers met helmen en gereedschap nu heel veel nuttiger zijn dan plannen maken inderdaad. Dus gewoon aan de slag.
Goed. Dank u wel. Tot slot, mevrouw Ricoort.
Ja, volgens mij hebben we net een afwegingskader rond regionale programmeringen afgesproken. Daar wordt nu mee gestart. Volgens mij is dat een mooie aanzet om hier mee aan de slag te gaan. En ik zie die belemmeringen niet die de heer Van Schie ziet.
Goed, dank u wel. Ik ga terug naar mevrouw Boelhouwer. En die kan eventueel nog reageren, maar vervolgt ook haar betoog.
Ja, daar kom ik zo nog op, voorzitter. En al die woningen die gerealiseerd gaan worden, zullen ook woningen gaan bieden. Aan alle mensen in onze samenleving, waaronder statushouders en de kinderen van mijn vriendin. En dat we hier een rijk land zijn en alle mensen die het nodig hebben een woning te bieden, daar staan wij pal voor, meneer Derksen. En het is een valse tegenstelling om te zeggen dat niet ook deze mensen een goed huis verdienen, net zo goed als die kinderen van mijn vriendin.
Voorzitter.
Tot onze tevredenheid.
Meneer Weijers, gaat ervan.
Het is een prima oplossing voor alle problemen die mevrouw Boelhouwer aankaart. Dat is het schrappen van 5 windturbines in Rijnenburg. Waardoor daar 22.000 woningen kunnen worden gebouwd voor uw vriendin. Voor alle mensen die daar recht op hebben. Het hele palet. Dus met het schrappen van 5 van die dingen maakt u een majeure stap in het opheffen van het tekort aan woningen in onze prachtige provincie. Het is heel simpel. Kan een mooie klus zijn voor de nieuwe burgemeester ook.
Nou, zo simpel is het niet, want het is nog maar zeer de vraag in hoeverre deze polder überhaupt geschikt zou zijn voor Rijnenburg. En voordat daar überhaupt 1 woning gebouwd kan worden, moet daar nog het een en ander proberen. Bovendien hebben wij afgesproken dat wij dit landschap op dit moment een energielandschap laten zijn. We hebben net gehoord dat er een gedachte is om een conferentie te organiseren. Ik ben even benieuwd hoe GS daarop gaat reageren. Maar ik zou denken... het zou goed zijn als ook uw partij zich aansluit bij het feit dat we en nu sneller woningen kunnen realiseren als we doorpakken op de plekken waar we daar nu van plan zijn. Zoals gepresenteerd in de UNET BO Mirte presentaties waaraan mevrouw Ricoert ook refereert.
Ja, mevrouw Boelhouwer heeft gelijk dat we het niet kunnen bouwen daar het gevolg is van de afspraak die daarover voor dat gebied is gemaakt.
Dus als die afspraken verandert, dan kan dat wel. Het is eigenlijk doodsimpel als we het met elkaar willen, zou ik menen.
Goed. Misschien even goed ook om te zeggen dat ik heb al gezien dat voor volgende week ook een motie vreemd is ingediend over Rijnenburg. Dus misschien verdient het ook aanbeveling om het debat dan te concentreren rond die motie vreemd.
Uitstekend idee.
Mooi. Mevrouw Boelhouwer vervolgt.
Ja, dank u wel. Ik was bij de verhuurdersheffing en wij zijn blij dat het pleidooi daar voor de afschaffing ook terug te vinden was in de Utrechtse inbreng voor de kabinetsformatie. En terecht wordt daarin ook gesteld dat het Rijk meer moet investeren. Nou, de rol van de provincies beperkt me niet onbelangrijk. De provincie moet gemeenten bijstaan die de expertise niet zelf in huis hebben. En wij zijn dan ook heel tevreden met het extra budget dat is opgenomen voor het programma Versnelling Woningbouw. En wij roepen gedeputeerden toe, geef dat uit, stimuleer en speel je rol met verven. Het regionaal programmeren is een nieuwe manier van werken waar de provincie in haar meest expliciete ruimtelijke taak aan zet is. Overleg met gemeenten en houdt de woning de mobiliteitsopgave daarbij in het oog, evenals het belang van groei groeit mee. Bouwhuizen voor het lagere middensegment die toekomstbestendig zijn. En dat betekent klimaatadaptief en energie-neutraal. Dat is zo'n beetje wel het nieuwe normaal, maar we zullen nog stappen moeten zetten richting circulair bouwen en aandacht voor bijzondere woonvormen of het huisvesten van bijzondere doelgroepen.
Voorzitter, even over woningbouw. Wat ik in mijn dagelijkse werk tegenkom, is dat al die bouweisen die zijn gesteld, straks in het bouwbesluit 2021, leiden tot enorme hoge kosten. Het gaat naar €1500 per meter alleen voor het bouwen. Dan heb ik het nog niet over al die randkosten van architecten, constructeurs en weet ik dat allemaal. Naar €1500 per vierkante meter BVO. Dat betekent eigenlijk dat ontwikkelaars, bouwers, plannenmakers worden gedwongen een soort van kasten te maken waar mensen in moeten wonen. Van 40 meter, 50 meter. Ik heb uw collega die vraag horen stellen, waarom zijn die woningen nou zo duur? Nou, die woningen zijn zo duur omdat er drie lagen glas in moeten. Er moeten vogelkasten, vleermuizen, nesten worden aangelegd. Dat maakt het bouwen van woningen onbetaalbaar. Dus uw pleidooi voor betaalbare woningen is gratuit als u niet ook kijkt naar de kosten van de bouw die u zit niet eens in het kabinet, maar dat het kabinet beleid voor bouwbesluit 2021 zal u ongetwijfeld steunen, dat de bouw is geworden voor gewone mensen om een betaalbare huurwoning of een koopwoning te kopen. Goed, daar zit een van de grootste angels, haal die eruit.
Dank u wel, meneer Derksen. Ik kijk even, meneer De Droog heeft een interruptie gevraagd, dat is op het toog van de heer Derksen.
Ja, ik zou er graag aan willen toevoegen, of in ieder geval op reageren richting de heer Derksen, dat ook uw opmerking gratuit is, aangezien u ook op de POF wenst te bouwen, namelijk de klimaatpof.
Ja, dat is geen grotere POF waar ik op zou willen bouwen dan op die klimaatpof, meneer De Droog, u weet dat. Die 1/10 graad per decennium dat de temperatuur omhoog gaat. Ik pof er graag op.
Ik zou willen voorstellen het nu eventjes te houden bij de inbreng van de heer Derksen in de richting van mevrouw Boelhouwer en haar te vragen dat te beantwoorden. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Ik heb niet echt een vraag gehoord. Maar uiteraard moeten wij voor de toekomst klimaatneutraal, circulair en betaalbaar bouwen. En daar gaan oplossingen voor komen waar we allemaal aan mee moeten werken. En ook ons provinciebestuur zal daar een steentje aan bijdragen. Voorzitter, de coronacrisis leert ons het een en ander. Bijvoorbeeld het belang van een sociale blik op het provinciale beleid en de invloed daarvan op ons dagelijks leven. De sociale wijken, gezonde leefomgeving, de inclusieve energietransitie. Met meer aandacht voor de menselijke maat kan iedereen meedoen en dat is nodig. En ik licht toe waarom. Want in Nederland is in zijn algemeenheid de sociale ongelijkheid toegenomen en door de coronacrisis versterkt. Ondanks onze enorme welvaart is er geen sprake van dat dit voor alle inwoners welzijn betekent. Een deel van de Nederlanders doet niet mee. 1 miljoen mensen leven in armoede. 2,5 miljoen mensen zijn laaggeletterd. Een deel heeft geen stabiele woonsituatie, geen werk, geen informeel netwerk en leeft in een permanente onzekerheid over de toekomst, wat chronische stress, schaamte en andere gezondheidsklachten met zich meebrengt. De coronacrisis verergert dit en dat was reden voor de 3 directeuren van de planbureaus de noodklok te luiden om de groeiende sociale kloof aan te pakken. En Nederland is zelf, zo meldt de macro-economische verkenning van CPB op Prinsjesdag, een land van sociale kloven aan het worden. Tussen praktisch en theoretisch opgeleiden, tussen flexwerkers en mensen in loondienst, jongeren en ouderen. Door corona zijn ZZP'ers, flexwerkers, jongeren en vrouwen kwetsbaar, raken als eerste hun werk kwijt en profiteren niet van de NOW's voor bedrijven. En arbeidsdiscriminatie neemt toe. Dat zijn ernstige waarschuwingen en de vraag is nu, wat kunnen we hier als provincie aan doen? Nou, voorzitter, heel veel. En ik ben blij dat we die sociale agenda in de stijgers aan het zetten zijn. De sociale blik en de benoemde lijnen steunt GroenLinks zeer. En ook GS ziet dat de huidige crisis de relevantie ervan wordt vergroot. We komen nog nader over te spreken, maar alvast een voorschotje. Laaggeletterdheid is een probleem dat vaak ook andere problemen met zich meebrengt. En wij zien de waarde van de aanpak alleen maar toenemen. Een conferentie staat op het programma en we vragen aan GS wanneer gaat die plaatsvinden. En dan in de richting van de VVD, gezien uw bijdrage, net zou ik willen zeggen, het landelijke VVD-partijprogramma wordt door anderen als sociaal bestempeld. Ik zou zeggen, grijp uw kans, oefen hier alvast mee. Gediscrimineerd worden, voorzitter, is wel het laatste wat je kunt gebruiken in deze tijd.
Mevrouw Bolhouwer, meneer Janssen.
Ja, u verwijst naar een programma wat inderdaad een goed programma is. Daarom is het ook onze partij. Waar inderdaad ook een aantal dingen in staan die ik hier naar voren heb gebracht. De aandacht voor participatie van mensen in de samenleving, met name door werk. Hoe ziet u het onderdeel werk landen in de sociale agenda? Want dat is eigenlijk het punt wat ons betreft het meest in het oog springt. Is dat die sociale agenda wel over heel veel zaken gaat, maar eigenlijk heel weinig over werk. En volgens ons is dat sociale prioriteit nummer 1. Om die groepen die u net noemt, die echt straks aan de kant komen te staan, zorgen dat die er zo snel mogelijk weer bij zijn. Ik denk dat we dat met elkaar eens zijn in ieder geval.
Nou, dat zou best eens kunnen, meneer Janssen, of voorzitter, in de richting van meneer Janssen. Kijk, wij denken dat de aanpak van laaggeletterdheid, van eenzaamheid, van inclusie heel veel oplossingen biedt aan ook andere problemen. Hè, op het gebied van gezondheid en bijvoorbeeld participatie. Dus mee kunnen doen, uitgenodigd worden en het gevoel krijgen mee te mogen doen, dat kunnen wij bevorderen. Samen met gemeenten, dat staat ook heel duidelijk in de begroting. Dat kunnen wij niet alleen als provincie, in de richting van onze inwoners. En ik ben het zeker met u eens dat dat werk op welke manier dan ook daar een bijdrage aan kan leveren. Zeker.
Goed, voldoende. Gaat u verder.
Gediscrimineerd worden, voorzitter, is wel het laatste wat je kunt gebruiken in deze tijd. GroenLinks wil met spoed werk maken van de bepleite aanpak tegen discriminatie. Welke acties kunnen we binnenkort tegemoet zijn? Met andere woorden, hoe gaat GS motie 29 verder uitvoeren, waarmee we in juli vroegen in te zetten op het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van diversiteit en inclusie? En wat is gedaan om medewerkers en inwoners te informeren over artikel 1 van de grondwet? Niet voor niets prominent in de hal van ons provinciehuis. Voorzitter, dan gezondheid en leefomgeving. Deze zijn nauw verbonden. De omgevingswet biedt volop ruimte om gezondheid verder te verbinden aan ruimtelijke ordening. Duurzaamheid en leefbaarheid van kernen moeten hand in hand gaan. Worden alle kansen daarin volgens GS ook goed genoeg gegrepen? Wij zien in Groei Groeit Mee een belangrijk leidend principe dat kansen biedt nog meer Utrechtse inwoners te laten profiteren van een gezonde leefomgeving. Ons voorstel om beleid te toetsen op brede welvaartsindicatoren raakt hier ook aan. Een goede fysieke en mentale gezondheid en weerbaarheid. Betekenisvol werk en tijd voor mensen om ons heen. Daar heb je wat aan in coronatijd. Niet aan de tweede, derde of eerste plaats op de Regional Competitive Index. En wij dienen hiertoe een motie in. Brede welvaart in beeld samen met de ChristenUnie. Waar collega Groen van GroenLinks zo nog even op in zal gaan. Dan de natuur in onze provincie, voorzitter. Prachtig, maar heeft het moeilijk. De spanning rond stikstof en de agrarische sector is nog volop aanwezig. En we moeten het hier gaan hebben van doorbraken. Een echte ommezwaai maken. De natuur versterken via duurzame en circulaire landbouw. Het actieplan Duurzame landbouw ondersteunt dit. En gedeputeerde Bruin Slot sprak in de commissie over slimme combinaties en het belang van meer integraal organiseren. En GroenLinks ziet uit naar die aanpak en vooral de resultaten daarvan. En vraagt de gedeputeerde ook welke rol de voedselagenda daar nog in kan spelen. Voorzitter, wat GroenLinks heel zwaar valt is de manier waarop in onze provincie op dit moment dieren aan hun eind komen door jacht. De voorbeelden uit de recente commissie RGW zal ik niet herhalen. GroenLinks en andere partijen spraken hun afschuw uit over onder andere de kattenjacht en de nachtelijke vossenjacht. GroenLinks vraagt zich werkelijk af in hoeverre dit nu past bij modern faunabeheer, waar andere mogelijkheden en middelen ook in andere provincies zeker zo effectief zijn. Maak daar echt werk van. GroenLinks en anderen willen geen jacht op zwerfkatten, maar het diervriendelijk alternatief. Daarvoor dienen we motie in. En tot het zover is, willen wij dat geschoten katten altijd op chip gecontroleerd worden. Verder, in navolging van de provincie Groningen, verzoeken wij nachtelijke jacht op vossen te verbieden. Beter dat GS dit zelf besluit dan dat de rechter hiertoe opdracht geeft. Ook hiervoor hebben wij een motie, samen met de Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en de lijst Pietig.
Dank u wel. Meneer Boswijk, gaat op gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een aantal moties gezien en moeten heel eerlijk zeggen dat we ook wel een beetje onaangenaam verrast waren, zeker na de toezeggingen die in de commissie waren gedaan. Er zijn best wel wat toezeggingen gedaan door de gedeputeerden. Wij hadden eigenlijk wel verwacht dat dat voldoende zou zijn voor nu. En ik ben in het voorjaar bij een boerenfamilie geweest in Wilnis. En die zitten naast een natuurgebied. In hun land hebben ze plas dras, dus dat houdt in dat ze een aantal maanden hun weiland onder water zetten. En zij lieten hun frustraties zien, hè. Ze zitten naast een natuurgebied. Nou, dat was veranderd in een droge woestijn. Er groeide alleen onkruid en er liepen ganzen rond. En in hun land zaten alle weidevogels en daar waren ze echt heel erg blij en gepassioneerd mee. Alleen hun frustratie was dat elke nacht vanuit het natuurgebied de vossen overstaken en in hun weiland de weidevogels kwamen opvreten. En wat hun dan heel erg frustreert is enerzijds dat die vogels waar ook de boeren echt heel veel omgeven. Maar anderzijds ook diverse berichten in de media. Als je bijvoorbeeld op Animal Rights gaat kijken, zat een artikeltje van niet zo lang geleden, waarin de vinger wordt gewezen van de terugloop van de weidevogels naar de boer. Ja, dat is echt niet waar. En dat frustreert ons wel heel erg. Kijk, nogmaals, wij worden ook niet blij van dat dieren aan een eind moeten worden gebracht. Dat is heel vervelend. Sterker nog, ik heb zelf sinds kort 2 duiven thuis, zoals u weet.
Meneer Boswijk, misschien. Nee, het is een interruptie.
Ja, ik rond hem af.
Misschien mag dat straks in de Tweede Kamer, maar hier houden we het kort.
Nee,
hè?
Ik hou het kort, zeker. Nee, maar ik vind het wel belangrijk om een disclaimer te maken. Omdat je meteen dan wordt geframed van ja, CDA, die hebben niks met dieren. Ik heb thuis 2 duiven. Dat zijn er inmiddels 3 geworden. En er liggen alweer 2 eieren in het nest. Ik heb er gewoon moeite mee om die eieren te schudden. Maar tegelijkertijd denk ik wel van, we leven in zo'n klein land. Willen we kwetsbare dieren beschermen, zoals in dit geval de weidevogel, dan zullen wij daar als mens ook moeten ingrijpen, hoe vervelend dat soms ook is. En ik ben wel benieuwd hoe GroenLinks daarnaar kijkt.
Ja, voorzitter, ik zou heel graag de discussie op een wat geabstraheerde niveau aan willen gaan met meneer Boswijk. En ik denk niet dat u me dat toestaat, maar de wijze waarop wij als mensen de natuur en het land toegeëigend hebben, dat maakt natuurlijk dat er heel beperkt ruimte is voor echte dieren. En ik heb bijna medelijden met alle dieren in kooien. Dus ik vind dat ze toch zo vrij mogelijk rond moeten lopen. En kijk, het probleem wat u aansnijdt van uw boerman, dat geeft natuurlijk precies aan hoe wij met ons land omgaan. Waarom is het daar zo droog? Die grond zou veel natter moeten zijn. De weidevogels, de grootste bedreiging van weidevogels, dat zijn niet deze dieren, dat zijn de pesticiden, dat is de luchtverontreiniging. Dus alles wat wij als mens, ik zie u lachen, ik denk dat u het niet mee eens bent, dat mag hoor. Maar laat ik teruggaan naar het begin van uw vraag. Wij vonden de toezeggingen niet voldoende. Wij denken ook dat het verstandig is om net als 10 andere provincies in Nederland dit niet meer te moeten willen en de jacht echt als aller uiterste zien en volop inzetten op preventieve middelen en daar nu echt werk van gaan maken. Want wij praten hier al erg lang over en voor ons is dat niet genoeg.
Goed, dank u wel. Ik zie dat mevrouw Hoek en meneer Van der Steeg nog ook een interruptie willen plegen. Maar ik kijk eerst even naar meneer Boswijk of dit voldoende is voor nu.
Nou ja, en nogmaals, dit is een boerenfamilie die zit grenzend aan een natuurgebied, eigendom van een natuurorganisatie. En het doet er gewoon pijn in hun hart dat dat natuurgebied eruit ziet als een woestijn. Dat wordt genoemd als vogeltjesland. Nou, er zit geen enkele vogel. En zij zetten weiland vrijwillig, dat is hun brood, onder water voor de weidevogel. En die worden opgevreten door vossen. Ja, nou ja.
Mevrouw Bolhouwer, een ogenblikje. Want ik denk dat de essentie duidelijk is, hè, dat u anders daarover denkt. En dat kan straks bij stemming over moties tot uitdrukking komen. Ik heb een diverse andere leden die willen interpreteren. Ik begin bij mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil nog heel even reageren op meneer Van Boswijk. Gelukkig, soms is dat zo. Maar... Eigenlijk is het natuurlijk heel treurig, maar de natuur grijpt eigenlijk op dit moment ook zelf in. Want door de vogelgriep, laten we maar even afwachten, als dat eenmaal voorbij is, hoeveel vogels en van alles wat kan vliegen, et cetera, en zwemmen, watervogels, waterdieren, wat er dan nog van over is. Want gisteren tegenover mijn huis zwommen ze ook rondjes. Dan denk ik, het zal toch niet, goed, zelfs in onze provincie al.
Ja, ik ben even op zoek naar de vraag.
Nou ja, mijn vraag is of meneer Derksen zich bewust is dat de natuur zelf al ingrijpt. We willen niet dat de vogels weggaan, maar de natuur grijpt in. Dus ja, mijn vraag is of hij zich dat bewust is. Ja.
Ik wil niemand tekort doen, maar ik kijk even of een aantal interrupties achter elkaar gepleegd kunnen worden. Zodat ik daarna meneer Boswijk en mevrouw Bolhouwer, want haar betoog was aan de gang, de gelegenheid geven om daarop te reageren. De eerste was mevrouw Hoek, meneer Van der Steeg.
Dank u wel, voorzitter. Ter aanvulling van mevrouw Boelhouwer en als reactie op de heer Boswijk. Ik denk dat je dan ook moet kijken waarom de ontheffing is afgegeven, want daar gaat de motie over. En er zijn er eigenlijk twee redenen ten aanzien van bescherming van kippen, hè, bij kippenboeren. Nou, dan is het goed om te weten dat er al 2 jaar geen schademelding is geweest ten aanzien daarvan. En ten aanzien van de weidevogel, nou, goed ook om te horen dat de heer Boswijk duiven heeft. En dat hij op bezoek is geweest bij een agrarium met allerlei goede bedoelingen. Maar dan is het ook wel goed om te realiseren dat juist het percentage uitgekomen eieren van weidevogels in Utrecht heel erg hoog ligt. Dus dat haalt ook al een reden weg om de vos in de nacht te gaan bejagen. Wat ook de consequenties met zich mee kan nemen dat dieren dan in de nacht geschoten worden, vervolgens niet teruggevonden kunnen worden. Dus gepaard gaat met allerlei dierenleed. Voorzitter, ontbreekt het in Utrecht aan data die predatie van de vos verbinden aan de achteruitgang van weidevogels. En ik ben het met mevrouw Boelhouwer eens dat je dan met name toch naar intensieve landbouw moet kijken als je het over die achteruitgang heeft. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga naar, ik zie meneer Van, inventariseren. Ik zie meneer Van der Dikkenberg, ik zie meneer De Droog, ik zie mevrouw De Haan en ik zie meneer Derksen nog. Hè. Dat zijn ze. Ja? Meneer Van Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op het punt van de vossen wilde ik ook graag even ingaan. Waarom hebben wij zoveel eieren die uitkomen als ik refereer aan het verhaal van de heer Van der Steeg? Dan is dat onder andere omdat wij een heel succesvol weidevogelgebied hebben rond Eemnes en de Arkmeenpolder. Waarin de natuurorganisaties, de boeren en de jagers samenwerken om dat gebied te beschermen en uit te breiden in het areaal wat weidevogel geschikt is. En juist daarin vind ik de motie misleidend, omdat daar staat van de vos heeft een kleine rol. Nou, de vos heeft een hele grote rol en sowieso predatie, ook de andere soorten, vogels, et cetera. En hermelijnen, bunzingen en dat soort beestjes. Maar de vos heeft daar wel een hele grote rol in en juist ook in de oplossingen. En het is nu een of-of. En juist de mogelijkheid voor de ontheffingen die geboden wordt nu door de ontheffing om daar een en-en van te maken is veel sterker. En daar zijn de weidevogels daadwerkelijk mee gediend. Zodat predatie daar ook daadwerkelijk verminderd wordt in die gebieden. Ik vraag aan mevrouw Boelhouwer, bent u het dan niet met ons eens? Dat je die mogelijkheid altijd open moet houden en niet nu de tegenstelling moet creëren van het is of die vriendelijke alternatief. Dan wordt ons hele landschap wordt één groot kippenhok, want overal komen gaasjes omheen. Of het is een alternatief in de mix van uitbreiding van gebieden die bij de boven geschikt zijn en predatie druk.
Goed, dank u wel. Kom ik bij meneer De Droog.
Ja, voorzitter, een opmerking van een meer algemene aard, denk ik. We hebben natuurlijk in de commissie RGW een behoorlijke discussie gehad over het faunabeheer. Dat is wat voor sommige mensen ook onwelgevallig afgesloten. Ik denk dat het heel goed is om met GS te kijken wat we eraan kunnen doen om dat debat op een wat hoger niveau met elkaar te voeren. We gaan nu hier in de Staten best een hoop moties hierover indienen en bespreken. Dat tekent, denk ik, de zorg die diverse statenleden hebben over dat faunabeheer. Maar ik denk dat het onder het mom van de begrotingsbehandeling belangrijk is om daar een goede scheiding in te maken. Ik waardeer het uiteraard dat er moties zijn, maar ik zie liever dat we dat op een andere manier met elkaar bespreken. Dus ik zou graag aan GS ook willen meegeven. Kunt u daarop ingaan in uw eerste termijn om te kijken wat we daarmee kunnen doen om dat serieuzer op te pakken met elkaar.
Dank u wel, meneer De Droog. Vanzelfsprekend, ja, ik ga eerst mijn rijtje, want anders wordt het erg ingewikkeld, afmaken zoals ik heb toegezegd. Mevrouw De Haan, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil me graag aansluiten bij de woorden van D66. We hebben in de commissie RGW een uur gedebatteerd. En wat ons betreft is die discussie niet af. En wij pleiten dan ook even los van deze moties voor een brede maatschappelijke dialoog. Dus ik wil me aansluiten bij het verzoek van D66 en wacht op een reactie van GS.
Goed, dank u wel. Meneer Derksen had het woord gevraagd.
Ja, ten eerste, de heer Boshaak houdt duiven. Volgens mij heeft hij nooit in een grote stad gewoond. Want dan ga je geen duiven houden. Maar ik wil zijn betoog dat hij houdt voor wat betreft het beheer van de natuur wel ondersteunen natuurlijk. Ik heb hier, een aantal van jullie hebben dat misschien nog wel meegemaakt, eens een keer een bijdrage gehouden over ecoducten. En dan met name bij de luchtmachtbasis Soesterberg. Daar mag je een groot deel van het jaar niet wandelen, niet fietsen, want er zijn weidevogels. Maar ten zuidwesten komt er een ecoduct dat bedoeld is voor onder andere kleine dieren, waaronder de vos. Dus als dat ecoduct functioneert, gaat die vos die weidevogels opeten. Ik wil maar zeggen, dit land is veel te klein om natuurparkje te spelen. Dus je ontkomt er niet aan om te beheren en wat ons betreft wel op een diervriendelijke manier.
Dank u wel, meneer Dekster. Dan heb ik degene die een interruptie hadden aangevraagd gehad. En ik zag dat meneer Boswijk, die krijgt sowieso even het woord om te reageren op een aantal opmerkingen in zijn richting. Waar meneer Van Steegman misschien nog iets aanvullen. Ja?
Dank u wel, voorzitter. Nogmaals, waar het om gaat is dat je moet kijken waarop de ontheffing is afgegeven. En dan zie ik dus eigenlijk geen toegevoegde waarde om ook nog eens een keer de vos in de nacht te gaan bejagen. Kom nog eens bij, en dat is dan een reactie op de heer van de Dikkenberg. Realiseert hij zich dan ook wel dat juist jagen met lichtbakken, et cetera, de weidevogel enorm gaat verstoren als je daar het veld in gaat in de nacht. Als reactie op de heer De Droog. Ja, voorzitter, ik vind het eigenlijk een klein beetje flauw om het onderwerp dieren nu te willen gaan parkeren naar een later moment. De begroting gaat over van alles. De heer De Droog gaat ook met allerlei moties waarschijnlijk straks komen. Dus de begroting gaat ook over dieren, voorzitter. Kijk, en dan kunnen we wel zeggen, ja, in RGW hebben we het erover gehad. Ja, maar dat was wel een heel erg mosterd naar de maaltijd verhaal. Want toen hadden we dus te maken met een goedgekeurd faunabeheerplan. Waar we wat over mochten zeggen. Maar formeel had dat verder weinig waarde.
Goed. Misschien, dank u wel, meneer Van der Stegen. Met name meneer De Droog en mevrouw De Haan hebben een orde opmerking gemaakt. Ik stel u wel voor, want we hebben nu de gedeputeerden nog niet in ons midden. Hè, dat we straks als de gedeputeerden in uw antwoord op uw eerste termijn, dat we dan ook even de ruimte nemen om dat af te maken. Want het is een beetje ongemakkelijk dat de gedeputeerde nu geen antwoord kan geven. Dan zou ik deze ronde even willen afsluiten met meneer Boswijk nog de gelegenheid te geven om te reageren op hetgeen in zijn richting is gezegd. En mevrouw Bolhouwer dat ook te laten doen en vervolgens haar betoog te laten vervolgen. Meneer Boswijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil me eigenlijk alleen aansluiten bij de woorden die meneer De Droog net sprak. Ik denk dat het goed is. Nogmaals, het is voor ons geen taboe of een dogma. Maar laten we het gesprek gewoon voeren op basis van de feiten en op basis van specialisten. En ik denk dat moties nu indienen op dit onderwerp. Ik snap dat het emotioneel ligt, maar dat lijkt mij gewoon niet verstandig.
Helder, dat sluit aan bij meneer De Droog. Ja, meneer De Droog, u zwaaide ook nog even, maar
Heel kort, ik wilde er juist aan toevoegen dat we het zeker niet als een bagatel zien dat we hier zeg maar, met elkaar willen bespreken, maar naar een niveau willen tillen waarop we zeg maar, dit echt op een serieuze manier in samenhang kunnen bespreken. En dan denk ik dat ik meer recht doe aan de dieren dan dat we het met allerlei moties nu gaan bespreken.
Oké, helder. En we gaan daar straks, als het gedeputeerde onder ons is, even proberen een conclusie aan te verbinden. Mevrouw Boelhouwer, gaat u gang.
Zeker, ik sluit me erbij aan dat het en moet. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Van der Steeg in de richting van de SGP. En wil nog even melden dat de SP ook mede-indiener is van een aantal moties die nu op tafel liggen. Voorzitter, wij zijn verheugd dat GS de sociale functie van het OV expliciet aanpakt. In de sessies rond de concessies is al veel gezegd over OV. Ik ga dat niet hier herhalen. En GroenLinks roept GS op goed te blijven communiceren. Zowel met de toekomstige OV-gebruiker als met PS. Qua fietsgebruik zien wij nog veel te doen in het onderhoud van bestaande routes als ook in nieuwe. En voor een optimaal gebruik van de snelle fiets dienen wij de speedbedelic routeplanner motie in. Samen met ChristenUnie, Partij van de Arbeid en D66.
Voorzitter. Meneer Van Schie zie ik.
Ja, dank voorzitter. Die motie is natuurlijk heel sympathiek, maar ik vraag me wel even af, omdat die heel specifiek over een klein onderdeel is. U heeft het over investeren, maar het kost toch geld. Bij ons leveren investeringen ook altijd geld op. Is dit dus inderdaad een voorfinanciering of is het een subsidie?
Voorzitter, wij vragen GS te kijken hoe er in het mobiliteitsprogramma ruimte kan worden gevonden om dit samen met de Fietsersbond te ontwikkelen. En dan denk ik dat u het moet gaan beschouwen als een subsidie.
Ja, dan zou ik de heer mevrouw Boelhouwer willen vragen of dat wel een overheidstaak is in dit geval. Omdat er heel veel commerciële en marktpartijen ook op dit domein actief zijn met het maken van apps. Dus mijn vervolgvraag aan het college zou zijn hoe die zich verhoudt tot de wet markt en overheid.
Dank u wel, voorzitter.
Wij denken opgeschreven.
Dat dat verstandig is dat we hier een mede-investeringen in doen. Voorzitter, tot slot. Nu de conceptresten zijn vastgesteld, maken we ons op richting Ressen 1.0. Er wordt in veel gemeenten gesproken met inwoners en corporaties over energiebesparing en opwek. En nu TNO pleit voor het terugdringen van energiearmoede en ministeries oproept te gaan samenwerken hiervoor, roept GroenLinks GS op met spoed door te gaan met de ingezette transitie en ruimhartig voor positieve voorbeelden te delen van een sociale transitie voor iedereen. Zo dragen we stap voor stap bij aan de doelen van het klimaatakkoord. We zien goede stappen gezet worden en zijn blij met de groene en sociale ambities, zoals ik al zei. En we maken de transities vooral tot een succes als we zelf het goede voorbeeld geven. En daarom dienen we een motie in, samen met Partij voor de Dieren, ChristenUnie en PvdA. Die vraagt om de eigen CO2-uitstoot in kaart te brengen en aan de slag te gaan met interne CO2-beprijzing. Zoals ook het nieuwe Nationale Groeifonds dat doet. Dan is GroenLinks benieuwd naar de inwonersparticipatie. Die is aangekondigd voor het tweede kwartaal in 2021. Dat heeft ontzettend veel tijd gevraagd. En ondertussen gaat de communicatie natuurlijk gewoon door. Wij waarderen de teksten over inwonersparticipatie. Maar vragen ons af hoe voorkomen gaat worden dat de stille meerderheid de aandacht verliest ten koste van de usual suspects. Wij zien wel brood in een loket waar inwoners of groepen inwoners zich kunnen wenden om wegwijs gemaakt te worden in de mogelijkheid om te participeren of mede-uitvoerder te worden van ons en hun beleid. En we hopen van harte dat meer mensen zich kunnen en zullen herkennen in de provincie als een overheid die er voor en door hen is. Ik rond af. In een wereld waarin de agressie soms onbevattelijk is, tegen ziekenhuismedewerkers, tegen journalisten, tegen ambtenaren, is het voor ons deeltijdpolitici van het grootste belang ons bewust te zijn van onze woorden. Woorden doen ertoe, ook hier. Wij wensen GS en PS veel succes en we vertrouwen op uw energie voor de toekomst. En zoals gezegd wil ik dan mevrouw Groen nog vragen wat toe te voegen over de doelenboom en de indicatoren.
Mevrouw Groen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch goed dat we net even geoefend hebben. Ik zie nu heel snel even de tijd in beeld. Ik ga mijn best doen om dat in beeld te houden, maar dat is wat lastig als je thuis zit, kan ik meedelen. Dus mocht het aflopen, dan verzoek ik u maar daar even.
U heeft nog 2,5 minuut.
Ja, dat zag ik. Goed, u vraagt, voorzitter, u vraagt, het college vraagt ook onze instemming op de indicatoren. GroenLinks is blij met wat we hier hebben opgezet en we willen onze waardering uitspreken voor de manier waarop wij zijn meegenomen en concreet we kunnen bijdragen. We zien samen met de algemene thema's en de brede welvaartindicatoren in de begroting dat een stelsel vorm krijgt waarin aandacht gaat naar het zichtbaar maken, tastbaar maken en ook meetbaar maken van andere belangen. Stille belangen, zoals de bescherming van natuur, stilte, compassie, het ruimte voor biodiversiteit, menselijke diversiteit en mijn persoonlijke favoriet, de bijtjes. Met dit stelsel creëren we een stelsel waarin de balans van leven centraal staat. Weg naar een wereld en een economie en een systeem waarin alles kan bloeien, letterlijk en figuurlijk. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat nogal een naïef beeld vinden. Maar ik denk dat we daar echt anders over na moeten denken. Zo langzamerhand is inmiddels duidelijk, dit kan wel. Deze idealen staan al decennia in internationale doelenbomen, die we nu de Sustainable Development Goals noemen. En ook het CBS monitort inmiddels de brede welvaartindicatoren. GroenLinks is blij dat de begroting hier ook bij aansluit. We vinden het goed dat het college zoekt naar verbinding met standaarden die al bestaan. En we willen dan ook voorstellen aan het college om hier in de stad van Utrecht, onze eigen indicatoren, ook duidelijk werk van te maken. Het kan wel en we moeten het ook gaan doen. GroenLinks constateert dat het lastig is om niet steeds alles te zien in termen van exploitatie en economische groei. Het kost moeite om te kijken naar dingen die niet in onze eigen bubbel zitten. Maar ook hier is het logisch. Het kan wel, want we moeten het gaan doen. Vorige week bespraken we in de commissie BEM de zaken rond de Vuelta. We gingen van de duurzaamste ooit naar zo duurzaam mogelijk naar, ik weet eigenlijk niet waar we nu nog staan. Gedeputeerde, mevrouw Bruinslot, merkte daarop dat dit laat zien dat sport en duurzaamheid geen natuurlijke combinatie zijn en dat het belangrijk is om concreet te maken wat je wilt bereiken. GroenLinks voegt daaraan toe, doe dat dan. Om die reden heeft GroenLinks een motie opgesteld die we samen met de ChristenUnie indienen om te zorgen dat het college, de organisatie en wij zelf alert blijven op hoe we de brede welvaartindicatoren terugzien in ons beleid. We verzoeken het college om bij elk statenvoorstel te vertellen of en zo ja hoe de brede welvaartindicatoren zijn meegenomen. En dus ook hoe het voorstel gaat bijdragen aan de brede welvaart in onze provincie. Voorzitter, ik zie dat mijn tijd op is. Ik ben aan mijn laatste vraag. Dus als u mij toestaat om die af te maken.
Nou, ik weet niet hoeveel tijd dat gaat nemen. Dus als het de laatste zin is, akkoord.
Naar de motie is via de griffie reeds rondgestuurd. Wilde ik nog toevoegen. En ik wilde toevoegen dat op de planning- en controlecyclus rond we ook vragen aan het college om in de jaarstukken te reflecteren op hoe de brede welvaartindicatoren zijn meegenomen. Duurzaamheid, inclusie en brede welvaart zijn nog geen natuurlijke partners van ons beleid.
Misschien is nou, ik denk dat het voldoende is toegelicht. En iedereen heeft kunnen kennis nemen van uw motie die zit in het Staten-informatiesysteem. Mevrouw Poppen wil nog wel even een interruptie plegen op de valreep. Mevrouw Poppen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik heb de hele bijdrage van GroenLinks afgewacht en met smart gewacht op de paragraaf openbaar vervoer en die kwam niet. En dat verbaast me een beetje.
Nou, waarvan akte, zeggen we dan. Hè? Goed.
Voorzitter, mag ik nog één korte opmerking? Ja, ik heb wel degelijk iets gezegd over openbaar vervoer. Ik zat eigenlijk te wachten op uw interruptie om daar nog van alles aan toe te kunnen voegen. Maar u ziet dat we strak op de tijd gestuurd hebben. Ik was erg tevreden met het passage over OV en de bijdrage van het Rijk in de laatste coronabrief van GS.
Goed. Okay. Voldoende. Daarmee is de inbreng van GroenLinks in de eerste termijn tot een einde gekomen. En meneer De Droog, nog op dit punt een interruptie?
Ik had op het laatste punt nog een interruptie. Eén correctie, denk ik, want ik denk dat het belangrijk is om te onderkennen dat we in dit huis meer doen dan alleen maar economische groei. En dat wij ook bij een heleboel statenvoorstellen daar wel degelijk al aandacht hebben voor al die zaken die ook in de brede welvaart meegenomen worden. Het is goed om het verder te expliciteren. Maar ik vind het foutief om te veronderstellen dat we een tunnelvisie hebben met elkaar. Ik denk dat we breder kijken. En het tweede is, ik zou aan mevrouw Groen willen vragen, als u kijkt naar een voorstel voor de brede welvaartsindicatoren, bent u niet bang dat het een te grote administratieve druk gaat leggen richting de organisatie om dat in ieder statenvoorstel mee te nemen?
Mevrouw Groen.
Ik neem aan dat ik hier nog op kan reageren. Nee, ik denk dat niet. Ik heb die vraag kort bij het college neergelegd. En ik heb begrepen dat kan. Ik vraag aan de gedeputeerde om dat verder toe te lichten. En u vraagt daarnaast, u geeft daarnaast aan trouwens dat wij al heel veel doen hiermee in de statenvoorstellen. En dat de organisatie al heel veel mee doet. Het enige wat wij vragen met deze motie is om dat ook daadwerkelijk met ons te delen en expliciet te maken, zodat het steeds in beeld is. En als wij daar dus al heel veel dingen mee doen en opdoen en daar heel erg in thuis zijn, ja, dan kan het al helemaal geen echte administratieve last zijn. Want dan is het gewoon even helder maken wat we toch al doen. Maar ik denk dat we daar echt scherp op moeten blijven. En daarom vragen wij het college om dat ook steeds te expliciteren.
Dank u wel.
Voorzitter, dan een slotreactie. Dan, als ik daaruit mag vertalen dat u dat wat impliciet is expliciet wilt maken, dan kan ik me vinden in uw voorstel.
Mooi. Nou, daar kan mevrouw Groen haar voordeel mee doen, denk ik. Dank u wel. Dan kom ik nu bij de fractie van Forum voor Democratie. Meneer Weijers, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ja, het belooft een innoverende dag te worden met al die dierenmoties die langs komen. Ik heb de hazen en konijnen nog niet gehoord. Maar ja, ook je merkt dat de kerst er aankomt binnen 6 weken. Dus die beginnen zich ook wel te roeren in het provinciale debat. We gaan het allemaal zien. Ik ga niet alle moties van vandaag toelichten waar we wel of niet mee gaan instemmen. Ik wil alleen apart even voorafgaand aandacht vragen voor de motie die we zelf hebben. Als we dan toch de energietransitie en de participatie erg inclusief willen laten zijn, dan meent onze fractie dat het een goed idee is om ook een enquête vrij te maken in het tweede kwartaal volgend jaar, waarin de bewoners ook hun kunnen uiten en mee kunnen nemen de opties: ik wil kernenergie, ik wil gas, ik wil geen zonne-energie en ik wil geen windturbines. Dat we gewoon een compleet palet naar binnen halen als het om de besluitvorming en de ideeënvorming daarom gaat. Dat zijn inleidende beschietingen. Voorzitter, vorig jaar, ten tijde van de begroting, ging ik per bus naar mijn werk in het hartje van Utrecht of per trein naar de Haagse ministeries. Het voorjaar kende een weekendje Boedapest, de zomervakantie werd doorgebracht in Spanje. Een vliegtuig. Je gaf mensen regelmatig een hand en 1 of 2 keer per maand moest je optreden hier in de Statenarena aan de Archimedeslaan. Verjaardagen en kerstdiners werden thuis gevierd en de zomers boden een aanblik met gevulde terrassen. In de winter zaten stadions, theaters en sportzalen vol. Een pak scheermesje in de winkel haalde je nog zonder wagentje. Als je je ziek voelde, ging je naar de huisarts. Aziaten waren mensen die mondkapjes droegen en om geen vlucht te missen moest je uren van tevoren op Schiphol aanwezig zijn. In de spitstijden was er in de gangpaden van de trein of op de autosnelweg geen doorkomen aan. En Nederland had zich gekwalificeerd voor het EK voetbal. Al deze miniatuurtjes zijn verleden tijd. Het verleden van de eerste provinciale begroting, waar de nieuwbakken fractie van Forum voor Democratie mee te maken kreeg vorig jaar en instemde. De wereld is ondertussen volkomen op zijn kop gezet. Iedereen merkt het en handelt ernaar met tegenzin of gemotiveerd. Behalve de provincie Utrecht. Is maar even puur financieel. Wat ons blijft opvallen is dat GS in de hele begintekst aangeeft moeite te hebben om de begroting sluitend te krijgen. En we blijven vermoeden dat het komt omdat de provincie een fors aantal wettelijke taken heeft die ze verplicht is om na te komen en waar ze geld voor moet vrijmaken. En ik verwijs gemakshalve maar even naar de snel verslechterende situatie van het openbaar vervoer, wat inderdaad opvallend weinig tot nu toe deze ochtend aan de orde is gekomen. Het meeste geld dat GS wil gaan uitgeven gaat echter naar plannen van deze coalitie. Maar coalitieplannen die niet worden uitgevoerd hebben ook geen geld nodig. En dan is de begroting al snel sluitender te maken. Deze opmerking hebben we al gemaakt tijdens de behandeling van de kaderbrief en de voorbehandeling van deze begroting. En dan even inhoudelijk. Voorzitter, laat ik eens wat citeren. Hoewel de wereld er anders uitziet dan een jaar geleden, houden we vast aan de ambities die geformuleerd zijn in het coalitieakkoord. Zo lezen we in de inleiding van de begrotingsstukken. In het vervolg treffen we bewoordingen aan als: in de overtuiging dat er niets aan urgentie is ingeboet, gaan we onverminderd door, gaan we onverkort door. Ik lees onduidelijke beweringen als: deze economische luwte biedt gelegenheid tot een versnelde overdracht van arbeid naar werkvragende sectoren. Want dat schijnt een kans te zijn. En ik vraag GS op dat laatste eens een toelichting te geven, want bij FVD hebben we echt geen flauw idee waar het over gaat. Overigens, ja, economische luwte,
Gisteren maakt het UWV bekend dat er alleen al tot aan de zomer zo'n 125.000 banen zijn verdwenen. Nederland kent de grootste krimp uit haar geschiedenis. En onze provincie is extra kwetsbaar met haar grote aanwezigheid van zakelijke dienstverlening en vrije tijdseconomie. Tot voor kort opende er in de stad Utrecht iedere week een nieuwe horecavestiging. Voorzitter, het wegkijken van economisch ongemak typeert de huidige coalitie. En de begroting en haar beleidskeuzes zijn een demonstratie van onmacht en soms ook onwil. En ik pik er wat zaken uit. Onmacht in het tekort aan woningen. De coalitie beweert dat ze veel doet om het tekort aan woningen op te heffen.
Voorzitter. Mevrouw Boal. Excuus, ja, voordat u overgaat naar dit onderwerp. Ik wil nog even reageren op het vorige. U zei iets wat me triggerde en waarvan ik denk eigenlijk twee dingen die goed met elkaar verbonden zijn. Ik wil natuurlijk niet in iemands individuele leven gaan zeggen je moet dit of dat beroep uitvoeren. Maar als GS praat over mensen vragende sectoren, dan weten we denk ik allemaal dat het gaat over de zorg, het onderwijs, de techniek. Daar zijn echt heel hard mensen nodig. En u had het over horecatenten, waarvan er elke week ongeveer een, of elke dag misschien wel een nieuwe openen. Nou mag iedereen van mij een horecatent openen, maar ik heb me wel verbaasd hoe enorme vlucht dat heeft genomen. Hè? En ik denk, moeten we als maatschappij ook niet juist proberen te creëren dat we willen dat we mensen opleiden voor de zorg, de techniek en het onderwijs. In plaats dat elk huis een horecazaak wordt in de stad Utrecht. Hoe ziet de Forum dat?
Van ons hoeft een binnenstad, of het nou Amsterdam of Utrecht is, de grote toeristenvragende binnensteden, helemaal niet volgeplemd te worden met de Airbnb's, horeca en wat iets meer zij. Dat maakt de stad eerder onleefbaar dan dat het leefbaarder ervan van wordt. Het maakt ook, het zie je in Utrecht wat minder, maar zeker in Amsterdam. Ik heb 7-8 jaar voor het Nederlands Bureau voor Toerisme gewerkt. Je ziet dat die stad enorm afhankelijk is geworden van toeristen. Leegstand en omzetdaling is er vele malen groter dan in plekken en steden waar dat niet het geval is. Ja, dus op zichzelf hoeft van ons niet iedere week er een nieuw horecabedrijf te worden geopend. Dat klopt. Dat gaan we hebben het meer over de samenstelling van de bedrijvigheid en van de economie. Maar kijk, feit is dat wel gebeurt. En het is de moeite waard, dat voert wat te ver denk ik voor nu, om je af te vragen waarom dat nou uitgerekend sectoren zijn waar nog wel bedrijven in geopend gaan worden. Ja, dat heeft weer alles te maken met het investeringskapitaal wat je nodig hebt om überhaupt een bedrijf te openen. Dat heeft alles te maken met dat je op horeca op afroep en met flexibele contracten kunt werken. In mijn andere werk zie ik dat al sinds 2011. Ik noem het altijd de MKB-geboortecijfer in Nederland met zo'n 60-80% is gedaald. Dat heeft alles te maken met de afspraak die destijds is gemaakt tussen Rutte en Asscher om mensen heel lang door te betalen bij ziekte. We zagen daar gelijk het effect van enzovoort. Dat is een nadere analyse. Maar op uw vraag of het ook een zo'n geweldig goed idee te zijn om iedere aimabele binnenstad of gebied tot een soort openluchtpretpark te maken voor de vrije tijdseconomie. Dat moet ik toch een beetje bijvallen. Dat is, zou niet onze route zijn.
Voorzitter,
ik heb meneer Boswijk ook nog beloofd dat hij een interruptie mag plegen. Misschien op hetzelfde punt is het handig en dat daarna mevrouw Bolhouwer nog even reageert. Ja, meneer Boswijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben een beetje verbaasd van de opmerkingen van meneer Weijers over het beeld dat hij schetst dat wij eigenlijk niet zoveel aan de economie doen en dat wij in een toch een soort parallele samenleving leven. Ik geloof dat we de afgelopen maanden als staten waar onder andere Forum bij zat en waar we ook vandaag weer met voorstellen komen om de economie weer goed op gang te krijgen, om mensen naar die sectorvragende sectoren te krijgen. En ik heb ook gezien dat de gedeputeerde op dit gebied heel voortvarend te werk gaat. En ik heb ook gehoord in alle werkbezoeken die ik de afgelopen tijd, toen het nog kon, deed, dat iedereen daar complimenten voor uitsprak. Dus ik heb daar toch een heel ander beeld van. Hoe ziet u dat?
Nou, waar u aan refereert is het gedeelte met de economie dat je op kunt peppen met geld. Wij kijken ook naar gewoon maatregelen die dit college voorstelt. En die de lasten van burgers en bedrijven flink aan het verhogen zijn. Overigens zult u een groot gedeelte van mijn antwoord op uw vraag in het verdere vervolg daarin terugzien. Dus met uw welnemen wil ik dat gaan toelichten. En als u dan nog een vraag heeft, dan uiteraard graag bereid om die te antwoorden. Dus als het oké is.
Mooi. Dank u wel, meneer Wijs. Dan kijk even naar mevrouw Hoek. Die had ook nog een interruptie. Gaat
u gaan. Ja, dank u voorzitter. Nou, de vraag 50PLUS is eigenlijk. In onze hele provincie, maar in ieder geval het gebied waar ik woon, is een heel groot gebrek aan hotels. Het gevolg daarvan is dat iedereen die een beetje de kans ziet, die begint een bed and breakfast. Omdat daar toch behoefte is, want het toerisme, oftewel de vrije tijdseconomie, wordt enorm gestimuleerd in het kwadraat. En en die willen toch allemaal overnachten. Dat kan natuurlijk niet allemaal in tentjes langs de A2. Dus wat is volgens u hier de oplossing voor?
Ja, daar wil ik best inhoudelijk op ingaan. Maar ik weet het niet.
Ik wil wel een beetje bij het onderwerp van de begroting blijven. En u hebt natuurlijk wel het aantrekkelijk gemaakt door te vertellen over uw verleden. Hè?
Ja,
maar
komt er niet
misschien aan. Kan er buiten de vergadering dan ook contact zijn. Ik stel voor, tenzij mevrouw Boelhouwer nog behoefte heeft.
Nee, ik was eigenlijk van plan dergelijke of woorden te zeggen in de strekking als we hier in Boswijk zijn.
En meneer Wijers heeft aangekondigd dat hij nog uitvoerig op de economie ingaat, ja. Dus laten we dat even afwachten.
Ja.
Meneer Wijers.
Ik was ergens gebleven in er wat zaken uitpikken die gingen over onmacht en onwil van de huidige coalitie. Onmacht in het tekort aan woningen, het is al voorbij gekomen. De coalitie beweert dat ze veel doet om het tekort aan woningen op te heffen. Namelijk verbinden, signaleren, kennis leveren, barrières wegnemen en procedures verkorten. Ja, de Amsterdamse PvdA-wethouder van weleer Jan Schever verwoordde dat ooit in zijn wereldberoemde klassieker. In Gelo kun je niet wonen. Volgens mij is het gewoon uitspreekbaar vandaag de dag. En daar lijkt het ook wel wat op. Maar kijk, dat was nog in de tijd toen Schever dat riep. Toen was links nog links. En probeerden ze groot geld naar de kleine man of vrouw te bewegen. En nu doet links dat andersom in de illusie dat Vattenfall, Mitsubishi of de familie Brenninkmeijer ze voor haar groene karretje heeft weten te spannen. Maar dat schijnen ineens filantropische instellingen te zijn geworden. Onwil in het tekort aan woningen wegwerken. Het college kan met één pennenstreek het startschot geven voor tienduizenden woningen in Rijnenburg. Maar ze vindt dat een paar windturbines, die voor onze energiebehoeften een louter symbolische, totaal irrelevante betekenis hebben, belangrijker. Ondertussen lijkt het er echter op, en collega Van Schie hintte daar al op, dat Den Haag nu of volgend jaar met een aanwijzing kan gaan komen. En mijn fractie is benieuwd van dit college te vernemen hoe ze daar mee wil omgaan. En dan liever niet het flauwe antwoord van we gaan niet in op als dan vragen. Reële mogelijkheid. Ondertussen lijkt het er trouwens ook op dat de belangstelling van investeerders voor die dingen wat aan het verflauwen is. Ik lees dat er nu belangstelling is voor 5 in plaats van 8. En we hebben vorig jaar al voorspeld dat de verdienmodellen van al deze hernieuwbare energie in rap tempo aan het verdampen zijn. Maar goed, wij komen volgende week met een motie om GS uit haar leider te verlossen aangaande Rijnenburg. Daar komen we dus volgende week mee. Voorzitter, deze coalitie formuleert ambities die letterlijk ruimte vragen die er niet is. Tenzij je alles door elkaar gaat bestemmen. En dat gaan ze ook doen, want gedeputeerde Bruin Slot noemde dat 28 oktober multifunctioneel bestemmen. Dit linkse college gaat er dus vanuit dat zaken elkaar nooit uitsluiten. Nou, we hebben net een hele discussie over dieren gehad. Daar zie je het al. Dus dat gaat ervan uit dat zaken elkaar nooit uitsluiten. Dus dat je zonder gevolgen onbeperkt kunt mengen of het nu vierkante meters, euro's of projecten betreft. Maar ja, voorzitter en collega's, dan stuit je toch weer op die weerbarstige economische werkelijkheid immers. De bouwsector wil niet echt bouwen rondom turbines en enorme zonneweides. De toeristische sector gaat niet echt investeren in een aanstaande verlelijking van ongekende omvang. De agrarische sector beëindigt gewoon haar bedrijvigheid te minder van een vijandige overheid, zoals zij dat ervaart. En de maakindustrie die vestigt zich niet op die zo gewenste woon- en werkafstand per fiets van de bevolking. En de lijst is lang te maken. En ik sla de portemonnee van mensen, dus de bestedingskant, maar even over. Een andermaal overschat dit college haar maakbare invloed op de economie. Je kunt meer welvaart niet in een parlement afspreken. Dat gaat helemaal niet. En ik weet wel dat het linksdraaiende deel van de natie denkt dat iets werkelijkheid is als je dat afspreekt. Maar daar trekt de werkelijkheid zich toch niet zoveel van aan. Nog meer onwil. Op 29 januari dit jaar nam dit huis met 46 van de 49 stemmen een motie aan, waarin PS als haar mening uitsprak dat, en ik citeer, de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn voor bewoners en bedrijven. En om dat te kunnen controleren is GS verzocht hier een indicator voor aan te leveren. Als we nu kijken hoe sindsdien dit standpunt en dit verzoek is uitgewerkt, beklijft een beeld van draaien, niet doen, kan niet, wil niet, hoort bij andere indicatoren sets enzovoort. Terwijl het toch echt zo eenvoudig is. Als deze provincie energiebeleid maakt dat inwoners en ondernemingen hogere lasten bezorgt, is dat tegen de mening van deze staten. Dat sprak ze uit als haar mening. Punt. En als er grond bestemd wordt voor energielandschappen, en de coalitie wil dat ook wel aankopen als het moet, zijn er dus minder vierkante meters over voor woningbouw. Dat stuurt de grondprijs en dus de huizenprijzen en dus de lasten voor inwoners omhoog. Het verarmt onze inwoners omdat ze meer moeten lenen of een huur moeten afdragen. Jonge inwoners hoeven hier eigenlijk al helemaal niet aan te denken. Ik ken heel veel twintigers en dertigers die onderhand de helft van hun netto inkomen aan huur of rente opzij moeten leggen. U bevordert willens en wetens hun financiële wurging door daar totaal geen aandacht voor te hebben. En als wij aan GS vragen een lastentoets als indicator op te nemen, ziet maar als de economische variant van een MER-toets, dan geeft het college niet thuis. Voorzitter, deze coalitie zit gelijk Alice gevangen in haar eigen wonderland. Ze vertrekt niet vanuit de behoeften van haar inwoners, ze opereert niet vanuit de economische werkelijkheid en ze heeft geen weinig oog voor de esthetische kwaliteiten van het landschap. Het niet verhogen van lasten voor bedrijven en burgers, het met liefde omgaan van onze omgeving en het rekening houden met de opvattingen van de meeste inwoners als ze iets niet willen, zie hier de drie kernzaken waarop Forum voor Democratie, beleid en begroting van onze provinciale college beoordeelt. Democracy, democracy first. En ondanks dat een FVD-wens ter vorming van een coronafonds, groot 15 miljoen, nu kennelijk ineens wel mogelijk is, komt de coalitie niet eens in de buurt van deze voor FVD essentiële uitgangspunten. Voorzitter, Forum realiseert zich uiteraard ten volle datgene ik hier schets niet louter het gevolg is van provinciaal beleid, vervat in haar programma's. Maar Forum krijgt wel steeds meer de indruk dat deze provincie zichzelf marginaliseert als een gekozen middenbestuur, als een entiteit die ook zelf iets mag vinden. Dat zagen we goed terug in de reacties op ons voorstel om in ieder geval de heuvelrug te vrijwaren van energieopwekking. Mensen willen het niet, natuurorganisaties willen het niet, maar ja, het moet van boven. Vroeger had je in de huidige Flevoland de Rijksdienst voor de Inpoldering van IJsselmeerpolders, de RIJP. De provincie Utrecht krijgt ook van die trekjes, maar dan in de vorm van een Rijksdienst ter uitvoering van Rijksbesluiten, de RUR. Eigenlijk een soort regionaal ministerie, een uitvoerend ambtelijk apparaat dat dan ook nog moeite heeft, vooral in het financiële domein, de juiste processen uit te voeren. Dat ligt overigens volgens Forum niet zozeer aan die ambtenaren zelf, maar meer aan de keuzes die werden en worden gemaakt in de samenstelling van de formatie. Voorzitter, ik rond af. Wij begrijpen werkelijk niet wat dit college beweegt om zich zo af te keren van het leven dat mensen graag willen leiden in deze nu nog leefbare provincie. Wel biomassa, maar liever geen houtkachel of barbecue. Wel schaamturbines, maar geen beter geïsoleerde nieuwbouwwoningen in Rijnenburg. Wel auto's weren, maar een tram krijgen we niet aan de praat en de bus verdwijnt van het platteland. Paleizen krijgen extra subsidie, maar de zich woning noemend bezemhok wordt door de gemaakte schaarste onbereikbaar. Voorzitter, wat een geweldige reclame voor democratie voor het regiobestuur. Je zou er jaloers op worden. Desalniettemin reiken wij altijd de hand om de komende jaren wel onze bedrijven en onze inwoners te laten overleven. Ja, en dan is de redenering ten aanzien van de begroting vrij simpel. Beleid vertaalt zich in programma's. Programma's vertalen zich in een begroting. Een oordeel over de middelen is dus een oordeel over beleid. En dat oordeel krijgt dit jaar voor ons geen voldoende. En derhalve zal Forum in afwijking van vorig jaar niet gaan instemmen met deze begroting. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Weijers. Meneer Boswijk wil nog even interperen op u.
Of, nou, ik zat eigenlijk te wachten tot de moties die we natuurlijk allemaal rond hadden gestuurd. Ik denk dat er komt nog een motie over windmolens.
Er zijn 33 prachtige windmolens in de Haag-provincie. En dat moet het begrip worden aangepast. Ik was alleen een beetje in verwarring. Want als ik kijk wat uw opperhoofd allemaal de wereld instuurt. Dan zie ik een tweet van 16 januari 2020. Gisteren stemden de VVD en het CDA in het Europees Parlement voor de megalomanig Green Deal. Nou, heel Europa vol met windmolens. Dat zou je dan eigenlijk heel positief moeten vinden als ik zo de definitie in uw motie lees. Maar wat mij ook een beetje stoort is dat wat het college nu doet op dit moment is waar u zelf vorig jaar in mee heeft ingestemd. Dus ik vind het wel heel makkelijk om nu te zeggen van ik trek mijn handen daarvan af. Maar we voeren eigenlijk uit wat we vorig jaar hebben afgesproken. Hoe ziet u dat?
Eerst over die motie over windmolens. Ja, dat is meer een semantische kwestie. Wij noemen alles windmolens. En wij stellen gewoon voor om voortaan, als we het over windturbines hebben, dus voor de energieopwekking, dat turbines te gaan noemen, gewoon in de stukken. En de oud-Hollandse windmolens, zoals iedereen dat ding kent, om dat windmolens te benoemen. Dat is het eerste. Ja, en het laatste, vorig jaar stemden we in met begroting. Ja, dat klopt, omdat we toen het beeld hadden dat daar ook nog wel wat variabeler mee kon worden omgegaan. En we ook wel wat goede hoop hadden dat als er vanuit de oppositie wat goede dingen werden ingebracht, waar goede rekensommetjes onder liggen, dan dat daar mogelijkheden voor zouden zijn. Dat valt ons toch wat tegen. Ja, en een tweede punt, meneer Boswijk. Toen wij vorig jaar instemden met de begroting, toen was er nog geen corona. En als de feiten veranderen, dan verandert ook nog wel eens een mening. Je kunt niet los van een feitelijke ontwikkeling, en deze is heel erg majeur, naar iets kijken van ja, dat hebben we ooit gezegd. En dus dan gaan we de komende 3-4 jaar daar altijd en eeuwig maar mee door. Onafhankelijk van hoe de omgeving enorm aan het veranderen is. Dat moet u toch met me eens zijn, neem ik aan.
Goed. Tot slot misschien meneer Boswijk op dit punt. Dan heeft mevrouw Ricoeurt ook nog het woord.
Nou, kijk, de woningnood en de energietransitie waren er vorig jaar ook al. En de aanpak, onder andere de aansluiting op het technisch onderwijs en het bedrijfsleven, die aanpak was er vorig jaar ook al. Sterker nog, die wordt nog verder geïntensificeerd. Dus wat dat betreft ben ik het echt niet met u eens dat hier niks gebeurt. En een ander punt wat wij als CDA heel belangrijk vinden is onder andere die rode contour. Dat is 40 jaar lang is dat niet mogelijk geweest. Dat was voor het CDA een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes. Over een paar maanden is dat zo. Ja, het kan misschien qua aantallen niet extreem veel zijn, maar de impact in de dorpen is enorm daarmee. Dus ik wil het nogmaals nuanceren dat er naar het beeld wordt geschetst dat er niks gebeurt.
Goed, dank u wel. Mevrouw Ricoeurt.
Bedankt voorzitter. We hoorden net van Forum dat ze volgende week met een voorstel komen om 10.000 woningen bij te bouwen. Mijn vraag is dan ook of Forum met een voorstel komt hoe we dat gebied gaan. Want met die ene pennenstreep die u noemt hebben wij die 1 tot 2,5 miljard voor de bereikbaarheid niet binnen. Dus alleen aan wat roepen hebben we niet zoveel. Dus dat is mijn verzoek om dat volgende week ook mee te nemen.
Dank u wel, meneer Weijers. Het gang.
Ja, ik hoor wat mevrouw Ricoeurt zegt en de inschatting van 1 tot 2 miljard ontsluitingskosten zullen we in dat voorstel mee gaan nemen.
Dank u wel. Oh, er willen opeens heel veel mensen nog weer het woord. Meneer Van Schie eerst. Meneer Van Schie.
Ja, voorzitter. En precies dit wilde ik nou juist ook voorkomen met mijn oproep om een brede conferentie te organiseren over Rijnenburg. Want iedereen roept maar wat. Niemand weet nog precies wat het kost om Rijnenburg te ontsluiten. We kunnen als politici hier aan een tekentafel denken wat dat kost. We kunnen ook denken dat er 10.000 huizen kunnen als je ook 8 windmolens plaatst of 20.000. Iedereen roept maar wat, inclusief en sommige van mijn collega's die dezelfde partijsinitiatuur dragen. Ik zou het heel fijn vinden als we met elkaar tot een soort common ground konden komen van oké, als we dit besluiten betekent het dat. En dat doen we dan misschien niet vandaag of niet morgen, maar over 10 of 15 jaar of over 5 jaar. Maar dat we in elk geval dan weten waar we aan toe zijn zonder dat we alleen maar in wilde weg iets roepen. Want daarmee helpen we de discussie volgens mij niet. Ook niet voor de nieuwe energie, ook niet voor de woningbouw en ook niet voor elkaar. Ook niet voor onze inwoners. Dus mijn oproep is even zen momentje allemaal. Goed met elkaar aan de tafel zitten. Wat willen we nou eigenlijk en wat kan er en waarom? En dan met z'n allen knopen gaan doorhakken.
Sowieso hè, had ik al eerder geconstateerd hè, dat volgende week er een gelegenheid is om hierover door te praten. En wellicht als uw motie wordt aanvaard nog veel uitgebreider. Sorry, mevrouw Lejeune, gaat u gang.
Ja, dank u wel. wees gerust, ik ga het niet over Rijnenburg hebben. Ik werd wel getriggerd door de opmerking die meneer Weijers maakte in het verband tussen corona en het nu niet instemmen met de begroting. Want u zegt zelf, vorig jaar konden we er nog wel in meegaan. Nu is er een andere werkelijkheid, nu is er corona. We zien een begroting waarin heel veel wordt gedaan aan het tegengaan van effecten van corona. U noemt zelf die reservering. Waar zijn dan de voorstellen van het Forum, de dingen die u mist in de begroting, de dingen die u graag nog zou willen toevoegen om het voor u wel acceptabel te maken? Want we zitten op dezelfde lijn als vorig jaar en u komt met een motie om een windmolen windturbine te noemen, wat ik eerlijk gezegd nog niet echt een heel inhoudelijk sterk punt vind. Kom dan met voorstellen waarmee deze begroting voor u wel acceptabel wordt.
Meneer Weijers.
Ja, kijk, vanuit de begroting wordt gewoon beleid gefinancierd die mensen en die burgers en bedrijven raken. Die werkelijkheid was vorig jaar wel een stukje anders dan dit. En als we dan nog steeds met diezelfde voortvarendheid die energietransitie, dat is een lastenverhogend iets, door willen voeren. Terwijl al 3/4 jaar economie enorm aan het afkoelen is. En volgens mij, althans dat was altijd het veronderstelde verband, ook de CO2-emissie. Dan is er best enige ruimte om daar wat pas op de plaats te maken. En in het kader moet je ook mijn opmerking zien voor een middenbestuur. Wat ook zelf iets mag vinden. Ja, tenzij je alleen maar hier zit om opdrachten van bovenuit te voeren. Dus je kunt op zichzelf best in een begroting van dit jaar, nou wat pas op de plaats maken. Uit een begroting worden maatregelen gefinancierd en mede door een begroting worden besluiten genomen. Die besluiten hebben consequenties en die consequenties zijn in een post-coronatijdperk of in een coronatijdperk hele andere die consequenties dan vorig jaar.
Goed. Ja.
Mag ik er kort op in? Ja, hoor ik u nou?
Een ogenblikje, mevrouw Lejeune. En ik ga wel graag even een afspraak met u maken van hoe lang we dit aan het eind van het debat nog via interrupties. Ik vind het prima, maar dan gaan we er gewoon nog een rondje tegenaan gooien. En dan gaat meneer Weijers alle vragen beantwoorden. Mevrouw Lejeune eerst.
Ja, heel kort. Hoor ik u nou zeggen dat we door de coronacrisis de CO2-uitstoot omlaag is en de opwarming van de aarde geen probleem meer is en we daarom wel minder geld in energietransitie kunnen stoppen?
Nee, u hoort mij zeggen dat het veronderstelde verband tussen enorme economische ontwikkeling en de CO2-uitstoot, dat zou je ergens terug moeten zien, omdat in de hele westelijke wereld de economie flink is afgekoeld. Er zijn minder verplaatsingen. De luchtvaart ligt voor 25% op haar gat. Dus er is gewoon veel minder, althans in de westelijke wereld, dat soort grote boosdoener zoals u weet, daar is veel minder verbranding gaande. Dus ja, ik vind het dan wel bijzonder dat als we steeds gezegd hebben, dat moeten we door een klimaatakkoord gaan beteugelen, dat moeten we omlaag gaan brengen. Dat er dan een heel groot, nooit vertoond verschijnsel is, namelijk de corona, die voor een wereldwijde krimp tot nu toe tussen de 10% en 15% zorgt. En ook met name in sectoren die nogal CO2 producerend zijn. Dat als er die pauze als het ware in zit, in het uitstoten van het verkeerde spul door die coronacrisis, dat we daar niet even wat meer de tijd zouden kunnen nemen om de verslechterende financiële situatie van mensen en bedrijven daarmee in ogenschouw te nemen, om daar wat in te vertragen op zijn minst. Zo raar is dat toch niet?
Voor mij helder uitgediscussieerd dit punt. Zal mevrouw Bolhouwer wilde niet meer het woord. Meneer De Droog wel. Gaat u gang.
Nee, ik wilde slechts constateren dat nog een partij in deze zaal is die graag op die klimaatpof wil leven.
Goed, dank u wel. En meneer Derksen wilde nog, dat is dan de laatste, denk ik. Meneer Derksen, zegt u gewoon.
Ja, dat gaat nog even over woningbouw. Ik heb eigenlijk een vraagje aan mevrouw Gekoert. En dan kan de conferentie van de heer Voschier ook een stuk korter zijn. Dit land ligt voor een deel toch ook wel vol met Finex-wijken. U heeft dan, als u zo'n kritische vraag stelt aan de heer Weijers, waarschijnlijk wel uitgezocht hoe daar de infrastructuur gefinancierd is. En hoe was dat dan?
Mevrouw de Koert.
Nou, het is heel belangrijk dat we dat dus een onderlinge samenhang zien. En niet alleen gaan zeggen, we zetten een streep onder bouwen van in Rijnenburg. Om dat te kunnen laten slagen, moet er dus heel veel, komen er andere zaken bij kijken, waaronder dus mobiliteit. Dus nee, het is niet of het een of het ander, maar het moet een onderling samenhang worden gezien.
Voorzitter, ik stel een vrij eenvoudige vraag. Namelijk op de opmerking van mevrouw Ricoeur, die zich zorgen maakt over infrastructuur in de nieuwbouwwijk. Ik vraag haar, hoe gaat dat dan in het verleden? Hoe is het in het verleden gegaan bij al die Vinex-wijken? En ik krijg een mistbank terug. Ik zou graag van u willen weten, heeft u gekeken hoe daar de infrastructuur gefinancierd is?
Nou, we hebben een mooi voorbeeld Leidse Rijn. Daar werd ook gebouwd. En vervolgens werd daar pas het openbaar vervoer, et cetera, aangelegd. En we weten allemaal welke problemen dat heeft opgeleverd.
Goed. Ik vroeg naar geld, voorzitter. Ik krijg een antwoord. Klaarblijkelijk heeft ze zich niet voorbereid.
Dank u wel. Mevrouw Poppen, op ditzelfde punt.
Op ditzelfde punt. Ik weet ook niet hoeveel geld erin geïnvesteerd is, maar we zouden in dit voorbeeld naar Houten moeten kijken. Terwijl Houten werd gebouwd, werd er ook meteen geïnvesteerd in het openbaar vervoer. En het resultaat is dat Houten ontzettend goed met trein en bus bereikbaar is. En ik denk dat we Houten als voorbeeld moeten nemen. Ik heb alleen geen idee wat het gekost heeft.
Goed. Nou, meneer Derksen is tevreden, want het goede antwoord is gevallen. Ja, jullie zitten wel verdacht dicht bij elkaar, dus wat dat betreft. Goed, ik stel vast dat de inbreng vanuit Forum voor Democratie is afgerond hiermee in eerste termijn. En ik stel voor dat wij nu een lunchpauze hebben en dat wij onze vergadering opnieuw beginnen om 14:30. Ja, dus wij schorsen de vergadering tot 14:30 en ik wens u smakelijk eten.